De fractievoorzitters zijn bij elkaar geweest en we gaan de volgende onderwerpen hier aan tafel bespreken. Ik zal de volgorde waarin we dat gaan doen doorgeven. We starten met FAP-beleid. Daarna gaan we het hebben over de zonnevelden. Daarna over het subsidiebeleid. En als laatste over de school in S. Maar we gaan starten met het VAP-beleid. De bedoeling is dat ik zo meteen de insprekers oproep. Die komen hier bij ons aan tafel zitten. Zoals de mensen die het niet gewend zijn hier al kunnen zien, zit er van iedere fractie een vertegenwoordiger hier aan tafel. Naast mij komt ook de verantwoordelijk wethouder te zitten. De insprekers hebben ieder ongeveer 2,5 minuut om hun stuk voor te lezen, om hun betoog te houden. Als iedereen geweest is die hier aan tafel zit, dan gaan we wisselen. Dan mag de... Ik ga even terug. Als iedereen geweest is, dan krijgen de raadsleden tijd om vragen te stellen aan insprekers. Daarna gaan de insprekers weer naar hun plaats, komen de volgende insprekers en herhalen we het proces. Zijn we daarmee klaar? Hebben alle insprekers gesproken en vragen gekregen? Dan mogen zij de tafel verlaten en gaan de raadsleden met elkaar in discussie. We doen dat op een nette manier. We praten voor zover mogelijk. Hè. Ik snap dat er emoties bij zijn, maar we proberen zo rustig mogelijk met elkaar te spreken in nette bewoordingen. Zijn er al vragen eerder gesteld? Want we hebben over het VAP-beleid natuurlijk al een klein half uurtje gesproken. Dan zullen we dat ook aangeven. En dan gaan we nu van start met het VAP-beleid. Mag ik wethouder Verlaarhoven vragen om aan tafel te komen zitten? En de eerste insprekers, mevrouw Lisette van der Dunne, mag hier plaatsnemen. De heer Herman Jansen en de heer Gijs Meeuwsen. Zijn we allemaal. Het is wel eens leuk om burgemeester te zijn, hè? Ja, eindelijk. We gaan van start. Nou, dames gaan voor. Dus mevrouw van der Dunne, u mag als eerste. Als u gaat spreken, moet u even op het knopje drukken. Dan gaat er een lampje branden en dan...
Ga ik doen, dankjewel. Beste raadsleden, fijn dat we in de gelegenheid worden gesteld om ons woord tot u allen te richten. Normaal gesproken meld ik me niet zo snel bij dit soort zaken. Maar nu maak ik me toch ernstig zorgen. Waarom? Het VAP-beleid. Het VAP-beleid is natuurlijk een mooi initiatief dat boeren de mogelijkheid geeft om te stoppen. Maar toch ook een kritische noot. Wat ik in het beleid mis, is de bescherming van de natuur en de belangen van de burger. En erg jammer dat dit beleid leidt tot verschillende belangen in onze buurt, wat de sfeer zeker niet ten goede komt. Het voorgenomen plan slaat bouwen in het kwetsbaar buitengebied toe. Het unieke buurtschap Hezelaar bestaat al sinds circa 1300 in zijn huidige vorm en kan en mag niet worden veranderd in een dorp. Verkiezingsprogramma's van jullie waren hierin destijds ook duidelijk. Niet bouwen in het buitengebied, maar invulling in en rond kernen. Sorry. Waarom wordt hier nu omwille van een stoppende agrariër van afgezien? Met name over de zichtlijnen in cluster Hezelaar tegenover de huisnummers 20 tot en met 24 maken wij ons ernstige zorgen. Deze unieke open locatie vormt juist de spil en de aaneenschakeling van de beschermde gebieden, zijnde de Bolle Akkers, gelegen tussen de kern van Liemde en de Hezelaar enerzijds, en de Scheken, gelegen aan de oostelijke kant van de Hezelaar anderzijds. Deze locatie mag niet worden bebouwd. Zoals u in onze eerdere reactie hebt kunnen lezen, komen hier vele kwetsbare diersoorten voor en geeft het een bijzondere visuele connectie tussen beide gebieden. Ook zijn wij bang voor de zogenaamde kleinschaligheid en het feit dat dit in het beleid een zeer rekbaar en flexibel begrip is. Wij pleiten er dan ook voor om op deze locatie de ondergrond van de te slopen opstallen te hergebruiken. Dit zou ook een veel logischer keuze zijn. Voor de stoppende boer zou het immers geen verschil mogen maken waar hij zijn grond verkoopt. Hij kan immers toch zijn inkomsten genereren. En uiteraard zijn we daar niet op tegen. En het zou ook een slimmere keuze zijn, omdat hier de nodige infrastructurele voorzieningen, denk aan de weg, Wessendijk, riool, elektra, etc., reeds aanwezig zijn. Ook zullen hierdoor de bestaande woningen niet in waarde dalen, wat ons als bewoners ten goede komt. Dit is namelijk ons pensioen. Ook de afstand, namelijk meer dan 100 meter tot naastgelegen agrarisch bedrijf, huis nummer 17, vormt geen belemmering, aangezien dit gewoon binnen de wettelijke kaders van de wet en regeling geurhinder en veehouderij zou vallen. Nogmaals, wij zouden dit derhalve een veel logischer en betere keuze vinden die de belangen van alle partijen ten goede zou komen. Namelijk dus een verbrede zichtlijn en het onbebouwd laten van dit perceel in cluster Hezelaar tegenover de huisnummers 18 tot en met 24. Wat bij de belangen van de burger past en de stoppende agrariër die gewoon zijn inkomsten kan genereren. Oftewel een win-win situatie dus. Wij gaan er dan ook vanuit dat u deze kleine wijziging in uw beleid gaat doorvoeren. Dank voor uw tijd en aandacht namens alle bewoners van de 5 woningen aan de Hezelaarstraat 20, 20T, 22, 22A, 22B en 24.
Dankjewel. En het viel toch mee. Hè? We zijn niet zo eng als dat u dacht. Meneer... wil je dat nu al doen?
Ja, specifiek op deze
gaat. Oké, meneer Den Oude.
Ja, u praat over de zichtlijn, maar mist u nu specifiek een zichtlijn bij u? Of mist u
nou,
die niet?
Er is een hele smalle zichtlijn tegenover in deze cluster. Wat dus maakt dat eigenlijk bebouwing links en rechts van de zichtlijn mogelijk is. Maar ook de zichtlijn zelf gewoon bijvoorbeeld een open plek kan zijn een weg of... Wat eventueel in de toekomst ook nog bebouwing mogelijk zou maken. Dat is wat ons erg zorgen baart. Dus de zichtlijn zou beter moeten worden. En het is de weg loopt kronkelig en schuin. Dus je kunt wel leuk een zichtlijn genereren. Maar vanuit elk zichtveld is die anders. Dus het zal er gewoon een smalle doorgang worden. Want het wordt gewoon gebouwd. En vanuit elke hoek, elk perspectief, wordt die zichtlijn is gewoon nauw.
Voldoende.
Nou, dat is heel makkelijk, want ik heb hetzelfde briefje liggen. Dus, en hier sta ik ook volledig achter, dus dat is op zich heel makkelijk. Dus ja, dankjewel.
Ja. U wilt daar niks meer aan toevoegen?
Nee, want het is wat wij wilden zeggen, is nu bij deze gezegd. Dus,
ja. Oké, okay.
Ja. Dankjewel. Ja.
Meneer Meuse.
Ja, knopje gedrukt. Ja, een zorg die we daarnaast hebben is dat, zoals in de eerdere presentatie aan de orde kwam, bebouwing zonder dat het de landschappelijke kwaliteiten aantast. Als er gebouwd zou gaan worden, dan kijken wij met grote vrees naar de bebouwing die deze gemeente heeft toegestaan elders op de straat van de Hezelaar naar Liemde, waar een gigantisch pand verrezen is, omgeven door mooie kerstbomen omdat het daar altijd kerstmis is. En wat volkomen buiten proporties is. Wat wij vrezen is dat er panden gaan verrijzen die zodanig buiten proporties zijn dat het echt helemaal nergens meer op lijkt. Want op die locatie lijkt het echt helemaal nergens op.
Dat is geen u wilde zeggen?
Dat is wat ik wilde zeggen. Ik wilde nog benadrukken dat we heel erg voor zijn dat als er stallen gesloopt worden, dat er op die locatie herbouwd wordt. Want dan ben je van alle zichtlijnproblemen af. Dat punt hebben we al gemaakt, maar hè, in de stukken stond dat in verband met de intensieve veehouderij van de buren niet zou kunnen, maar die afstanden die zijn wettelijk zo dat in principe wel zou kunnen. Dus wij zien niet in waarom er daar niet gebouwd zou kunnen worden. En een ander ding is dat we bij de vorige bijeenkomst hebben we gevraagd van, goh, als die stallen nou weggaan, hoeveel mag er dan terugkomen? Nou, dat kon nog niet zo heel erg gek veel zijn. En wat zien we dan in de stukken verschijnen? Dan zien we ineens 3 woningen op die wei verschijnen. Met een aanzienlijke omvang die zeker niet gesuggereerd werd in het gesprek wat wij eerder hebben gehad. Dus dit baart ons wederom grote zorgen.
Dat begrijp ik. Dan heeft er iemand hier een vraag over van de raadsleden. Mevrouw Nooyen.
Ik zag namelijk in beantwoording van de zienswijze, volgens mij, een inspraaknota, daar staat dat je sowieso niet meer mag bouwen in die zichtlijnen. Je mag aan de randen van die zichtlijnen mag alleen maar bouwen wat versterkt, de zichtlijn versterkt. Hoe kijkt u tegen die beantwoording aan?
Aan wie stel je de vraag?
Aan een van de drie, is alle drie van dit gebied. Dus mag de eerste inspreker.
Mijn idee
meneer Meeuwse, wilt u...
Nou, mijn idee is dat een heel subjectief begrip natuurlijk. Want in eerste instantie werd gezegd dat de zichtlijnen flexibel waren. Hè, dus dat daar nog mee geschoven zou kunnen worden. Dus ja, waarom maak je een vatbeleid als de lijnen niet vast liggen? Dat was eigenlijk de punt wat wij ook hadden ingebracht in onze brief. Dus toen is daar het antwoord op gekomen dat de zichtlijnen wel vast lagen. Alleen in deze specifieke situatie is het nog steeds zo dat de zichtlijn heel smal is ten opzichte van wat er mogelijk is in dat perceel. Het is een grote kavel, kunnen veel huizen op. Dus, en de zichtlijn is smal in verhouding tot de kavel. En dat is wat ik eigenlijk daaraan toe wil voegen. Geeft dat antwoord op uw vraag? Wilt u nog
is het duidelijk?
U spreekt steeds zorg uit over die zichtlijn en de beperking die uiteindelijk de bouwing kan geven daarop.
Ja, en we begrijpen niet zo goed waarom het niet op de huidige locatie hergebouwd kan worden. Waarom moet dat juist op een mooi open stuk natuur waar zoveel gebeurt, dat de schakel is eigenlijk tussen de bolle akkers en het natuurgebied de Scheken, waar ze de waterloop onlangs helemaal opnieuw hebben aangelegd en laten meanderen en dat het gewoon een nationaal park is. Waarom moet je daar een blok stenen? We hebben het over ontstening, maar dit is juist verstening, dus... Ik begrijp het niet zo goed. Als er andere opties zijn waar wij absoluut niet tegen zijn. Dus als bewoners. Dus dat komt er bij ons niet zo goed in eigenlijk.
Dankjewel voor het antwoord. Mevrouw Nooyen, u had de vraag.
Ik heb eigenlijk één vraag. Want het is een buurtschap. En zijn alle bewoners die daar in dat buurtschap wonen het met elkaar eens? Of zitten er hier 3?
Nou, in dit geval heeft natuurlijk iedereen andere belangen. En sinds het vatbeleid bij ons in de straat is neergegooid, krijgt iedereen er anders tegenaan. Dus de sfeer komt er natuurlijk niet goed. Ook al weet het niet, toch doet het iets met je. En dat maakt het heel erg lastig. In één keer is een buurman in één keer iemand die ander belang heeft. En dus die kijk je anders aan. En je wilt het niet en toch wil het. En dat is jammer. Want het is onze keus niet. Hè? Wij krijgen het maar voor onze kiezen. En ja. Succes ermee, dat is eigenlijk wat er gebeurt. Ja.
Dankjewel. Zijn er nog andere vragen? Mevrouw Van Es.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik had nog eventjes een vraag aan u, mevrouw. Want u gaf net aan in de beantwoording dat het lijkt alsof er al plannen zijn dat er gebouwd gaat worden. Of neem ik dat... Interpreteer ik die beantwoording verkeerd?
Nou, dat is eigenlijk in de reacties die er zijn gekomen op het beleid, is er ook een reactie gekomen waarin al een voorstelplan met tekeningen is ingediend. Dus het lijkt me heel duidelijk dat de plannen er al zeker zijn. Ja.
Dankjewel. Ja, meneer Van der Braak.
Ja, dankjewel, voorzitter. Allereerst de insprekers bedankt natuurlijk voor het inspreken. Ik zit even na te denken over de rol van de raad hierin natuurlijk. Hè. Er wordt aan ons als raad gevraagd in te stemmen met het raadsvoorstel wat er ligt. Wat straks ook in de presentatie al door de ambtenaar kenbaar gemaakt werd, is dat het gaat eigenlijk over een generiek plan. En we hebben het hier natuurlijk over hele specifieke individuele componenten die mogelijk binnen dat plan gerealiseerd worden. Wat wil ik eigenlijk zeggen is, je kunt eigenlijk nooit dit goed borgen in zo'n generiek plan. Waarbij ik er eigenlijk wel van uitga dat er uiteindelijk, als zo'n ontwikkeling tot ontwikkeling zou komen, hè, dat daar nog procedures in achteraan komen, hè, waarin nog zeggenschap zit, waarin zorgen geuit kunnen worden, hè, en waar je uiteindelijk nog invloed kunt uitoefenen natuurlijk op zo'n ontwikkeling. Ja, dus ik vind het dan wel moeilijk om binnen zo'n generiek plan op zo'n individuele casus iets daarvan te vinden. Ja. Ja, dat doet, ja.
Meneer Jansen.
Het is wel redelijk algemeen. Hè? Ik bedoel, dit is dan, wij staan natuurlijk voor ons dingetje. Maar ik denk dat er voor meerdere mensen zou kunnen gelden. En ik denk dat het, zeker bij ons tegenover eigenlijk in het cluster. Ja, dat is zo duidelijk een bouwblok. Als je dat vergelijkt met heel veel andere clusters, is het wat minder duidelijk. Denk als bij ons.
Misschien mag ik daar nog wel even op inhaken.
Mevrouw van der Dunne, ik noem steeds de namen, maar wij nemen dit op. Oh, en anders kunnen de mensen het niet horen. Ja. Dus u moet even wachten tot ik uw naam gezegd heb. Ja. Dan mag u praten. Ga uw gang.
Het is inderdaad heel algemeen voor ons. Alleen er zijn een aantal zichtlijnen aangebracht door de gemeente. Die hebben dat bepaald, die hebben erover nagedacht. Alleen onze vraag is om die zichtlijn te verbreden. En inderdaad bebouwing toe te staan, prima. Maar op de plek waar de stallen staan. Dan staan ze uit het zicht, blijft het zicht open. Alles blijft gewoon mooi. Iedereen blij. Dat is eigenlijk wat het is. En op het moment dat je nu het beleid goedkeurt zonder die zichtlijn aan te passen, dan loop je eigenlijk al met 1-0 achter. Zo voelt het een beetje. Want dan kun je al bezwaar gaan maken straks. Je moet. Dus waarom niet al aan de voorkant die beslissing nemen en die zichtlijn aanpassen? En verder is binnen het cluster Heeselaar eigenlijk dit de enige aangewezen locatie waar gebouwd kan worden. Dus vandaar dat wij hier ook zitten en de anderen niet. Dus dat is eigenlijk, kan ik daar nog het antwoord op
geven. Meneer Meeuws, u wilt ook nog iets zeggen.
Ja, ik wil daar graag aan toevoegen dat, zoals in de eerdere presentatie gezegd is, bebouwing zonder de landschappelijke kwaliteiten aan te tasten. En dit is een uniek stuk uitzicht wat aangetast wordt. Dus als dat het beleid is, dan kan het niet. Tenzij je gaat bouwen op de plek waar die stallen al stonden, wat een uitstekende locatie is. Dat is wat ik erover te zeggen heb.
Dankjewel. Ik kijk nog een keer rond. Er zijn geen vragen meer. Dan mag ik u bedanken voor uw inbreng. En dan mag u weer plaatsnemen op de tribune. Dan wil ik vragen of de heer Ben van der Meijden hier aan tafel komt zitten bij ons en de heer Pieter van Overbeek. Meneer van der Meijden, mag ik u eerst het woord geven en zit u hier als voorzitter van de ZLTO?
Niet als voorzitter, gewoon als bestuurslid.
Oké.
Okay. Ja. Mag ik beginnen? Ja. Beste raadsleden en steunfractieleden. Als stakeholder hebben wij onze input mogen leveren bij het tot stand komen van dit beleid en is mede voor een deel verwerkt in het conceptbeleid. We hebben ook een algemene zienswijze ingediend waarop de gemeente heeft gereageerd. Desondanks willen wij het volgende nogmaals onder aandacht brengen. Dit mede omdat wij dit al hebben aangegeven bij het leveren van de input, maar het niet op de een of andere manier zien terugkomen in het voortliggende beleidstuk. Als een stoppend agrariër moet saneren, moet hij hiervoor wel een economisch haalbaar initiatief en verdienmodel kunnen realiseren. Volgens dit beleid krijgen stoppende agrariërs ruimte voor het veranderen van een functie of verdienmodel, waarbij de nadruk volgens de omgevingsvisie moet liggen op kleinschalige recreatieve voorzieningen, duurzame energieopwekking en kleinschalige woonvormen. Naar onze mening is hier vooralsnog maar beperkt ruimte en mogelijkheden voor en moet er meer ruimte zijn voor bredere ontwikkelingen buiten hetgeen waar hier nadruk op gelegd wordt. Op bladzijde 40 van bijlage 2 staat dat agrarische gronden dien mogelijk behouden te blijven voor de omslag naar duurzame landbouw en niet te worden ingezet voor teelten die te veel water en of chemische gewasbeschermingsmiddelen nodig hebben. Deze regel komt uit de omgevingsvisie en is naar onze aanleiding van ons gesprek met de gemeente voor het VAP-beleid uit het VAP-beleid gehaald, omdat wij vonden dat die suggestief is. Wij hebben deze regel ook ter discussie gesteld bij de omgevingsvisie en gevraagd om onderbouwing hiervan. Alleen daar is bij de omgevingsvisie niet gehonoreerd in en dus ook in feite niet in dit VAP-beleid. Er moet maatwerk mogelijk blijven in de ruimste zin des woorden. Dus ook bijvoorbeeld kleinschalige bedrijfsunits of opslag. Dit past goed in het buitengebied vanwege relatief weinig verkeersbewegingen en is een goed alternatief voor het industrieterrein waar de grond schaars is. Voor een initiatief voor een VAP-locatie moet mogelijk bij maatwerk een inpassingsplan of een landschapsversterkingsplan gemaakt worden. Hier hebben wij op zich geen problemen mee als de eisen hiervoor redelijk zijn en gelden voor het bouwblok en direct aanliggende omgeving. Echter wordt gesteld dat bij maatwerk ook gronden op afstand niet behorende tot het bouwvlak van de betreffende agraar ingezet moeten worden voor versterking van de natuurdoeleinden. Wij vinden dat de gemeente dit niet mag eisen naar onze mening. Dit ruikt naar willekeur tussen agraren die veel grond in bezit heeft en degene die weinig grond in bezit heeft. Dit gaat ons als Settletje veel te ver en is niet acceptabel. Het is onredelijk en zorgt vaak voor een te grote waardevermindering van deze gronden. Voor de extensivering van de landbouw is ook teeltwisseling nodig. Er wordt gesuggereerd, of tenminste aangegeven, dat de gronden die vrijkomen van de stoppen agrarisch aangewend kunnen worden voor extensivering van de landbouw. Daar wordt min of meer tussen de regels gelezen dat het dan vooral grasland moet zijn. Maar er is ook een goede teeltwisseling nodig en een goed verdienmodel. En alleen grasland is niet altijd een voldoende verdienmodel. Dus ook de duurzame intensieve teelten zoals akkerbouw en boomteelt moeten mogelijk blijven. Even denken. Ja, dat was het eigenlijk zo'n beetje. Wel, ik wilde eigenlijk nog wel even reageren op de sprekers van hier net hiervoor.
Ja.
Er wordt gesteld, als Settletje hebben wij als input geleverd, naar aanleiding met een gesprek met een provinciale ambtenaar. Er zijn bij gemeentes zijn er initiatieven geweest vanuit de gemeente, dat de gemeente een wijk heeft aangewezen, of een nieuw te bouwen wijk in het buitengebied, of ja, tegen de bebouwde kom, om daar juist de bouwtitels en bouwkavels te realiseren van stoppende agrariërs. Dus er zou een alternatief kunnen zijn voor mensen, voor agrarische bedrijven die niet op hun bouwkavel een nieuwe woning kunnen realiseren. En ook dus en geen gronden hebben in een bebouwingscluster. Want als jij als stoppende ondernemer een agrarisch bouwblok hebt in Beekdal, ja, hoe kom je dan aan de grond in die bebouwingscluster? Daar is natuurlijk ook nog een dingetje. En dan zou een bouwtitel in een bepaalde wijk door de gemeente aangewezen en bekeken zou een mogelijk alternatief zijn. Maar dat is in aanleiding van de sprekers voor vanuit.
Nou, dankjewel voor de toevoeging. Heeft er iemand al een vraag naar dit verhaal? Ja, meneer Den Oude.
Ja, u spreekt met name, eerst punt zegt u, er moeten economisch haalbare initiatieven mogelijk zijn. U zegt, er worden een aantal dingen worden specifiek genoemd. Maar als je verderop in een tabel kijkt, dan staat er eigenlijk veel meer mogelijk in. Ook de opslag, bedrijf tot categorie 2, volgens mij, categorie 2. Daar staan wat meer dingen in dan alleen die drie specifiek genoemd worden. Ziet u daar geen ruimte in dan om daar economische alternatieven in te vinden, waar u dan toch wel een goede onderbouw voor moet leveren uiteraard?
Ik hoop dat die ruimte gegeven wordt. En de nadruk is wel een beetje suggestief, de richting dat waar dat het op moet. Kijk, de recreatieve verdienmodellen, daar moet wel markt voor zijn, zal ik maar zeggen. Kijk, als er 15 agrarisch stoppen, dan is er niet zomaar plaats voor 5 recreatieve initiatieven. En als ze die wel waren, dan waren ze er nu wel geweest.
Oké.
Als voorbeeld.
Dankjewel. Zijn er nog andere vragen? Momenteel niet. Dan meneer Van Overbeek, is het woord aan u?
Dankjewel, voorzitter. Nou weet ik niet precies hoe dat het gaat lopen, want ik had gevraagd aan de ambtenaar om nog wat vragen te stellen. Ik weet niet of dat kan. Mijn bedoeling van het inspreken is in ieder geval om als zijnde agrarische ondernemer wel het verzoek bij de raad neer te leggen om het bebouwingscluster op de ruiting aan te nemen, zoals dat in het eerste concept was opgenomen. De argumenten die in de zienswijze zijn gegeven waarom het niet meegenomen wordt, is voor mij niet helemaal duidelijk. Daar heb ik eigenlijk maar 2 vragen op. De rol van de provincie in deze met betrekking tot de 6 kavels en waarom meer kavels niet zouden kunnen. En welke weg ik dan moet gaan bewandelen als ik niet in een bebouwingscluster zit?
Daar kan ik u geen antwoord op
geven. Nee, maar dat is ook een langlopende weg.
Ja, Maar misschien heeft iemand van de raadsleden een vraag hierover? Voorstel, suggestie? Mevrouw Van Nes.
Dank u wel, voorzitter. Nou, ik zat dat namelijk ook heel even te denken toen u aan het begin even vertelde van hoe gaan we dat doen. Toen dacht ik ook van volgens mij is het altijd zo dat als de insprekers geweest zijn, dat die straks zich ook mogen mengen in de discussie die wij gaan
maar
hebben met elkaar.
Omdat we met zoveel mensen zitten, hebben we besloten dat we dat nu niet doen. Dus nu is er de ruimte voor jullie om de vragen te stellen. En daarna gaan we separaat in discussie. Zo is het afgesproken voor vanavond.
Oké. Dan is dat zo. Ik
weet niet of dat ik mag reageren, maar daarom heb ik mijn vraag ook specifiek gemaakt.
Voorzitter, ik heb
nog wel. Ik kan mijn ziens wel voorgelezen, maar dat heeft weinig zin.
Ik weet niet of het mag hoor, maar. Want de eerste drie sprekers spraken natuurlijk over één en hetzelfde onderwerp. Dus stel nou dat van die drie sprekers één hier komt zitten en dan deze twee sprekers zijn er tussen aanhalingstekens.
Je kunt ook de vraag straks meenemen die de meneer stelt. Dat kan ook. Ja? Okay. U wilt nog iets vragen?
Nee, dacht ik.
Is al opgelost.
Is al opgelost. Oké. Okay. Wilde u verder nog iets toevoegen?
Nee, niet meer.
Nee? Zijn er verder van onze raadsleden nog vragen?
Ik heb
maar wat
met hem. Ik neem aan die vraag dat die gewoon nog gesteld kan worden aan een ambtenaar of beleidsmedewerker. Dat komt voor een normaal beroep, lijkt mij. De andere is de duurzame landbouw. Daar sprak de heer Van der Meijden volgens mij over. Met name over teeltwisseling. En dan ook in relatie met de gronden die bij agrarische bebouwing vrijkomen van andere bedrijven. Die zou je in willen zetten voor die teeltontwisseling. En het heeft een botsvormen met de term de gewasbeschermingsmiddel die in het stuk staat, die ook in de omgevingsvisie staat. Wij zetten daar toch iets anders in. Wij maken ons wel zorgen over die gewasbestrijdingsmiddelen. En onze intentie is om daar toch een motie over in te dienen dat we daar graag in ieder geval minder van willen hebben, of in ieder geval de grond van de gemeente of waar gewist wordt, dat we daar toch zeer zaken op zijn.
Waar baseert u dat op dan? Daar wij al gevraagd, ook destijds aan de wethoudster. En die zei waar doelt u op? Ja, op intensieve teelten. Ja, wat verstaat u onder intensieve teelten? Daar heb ik ook geen helder antwoord van gekregen. Onder intensieve teelten valt akkerbouw, valt bloementeelten, valt tuinbouw, valt groenteteelten, valt heel veel onder. Niet specifiek.
Wat ik er in ieder geval aan bij willen, graag dat er minder gewasbeschermingsmiddelen, of in ieder geval landbouwgif gebruikt gaat worden. En dat is eigenlijk de instelling waar wij mee in de raad in zullen gaan ook. En daar zullen ook de andere partijen mee oproepen. Dus dat was eigenlijk meer, niet rechtstreeks richting u, maar u noemt het in uw stuk, zeg maar. En dat is eigenlijk een van de redenen om het nog nu te noemen.
Dankjewel. Zijn er verder nog vragen of opmerkingen? Bestemd voor de heren? Zo niet, dan dank ik u ook allebei voor uw inbreng. En hebben de raadsleden nog vragen aan politieke vragen aan de wethouder? Of onderling, natuurlijk eerst onderling en dan.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb even een vraag over de motie waar net over gesproken werd. Het is toch zo dat iedere ondernemer toch altijd gehouden wordt aan wet en regelgeving die er is. En daar kunnen wij toch verder weinig aan veranderen.
Meneer een oude.
Ja, je klopt, zonder daar een hele discussie over nu over te gaan voeren. We kloppen in ieder geval nu de motie aan. En ligt er zit een onderbouwing onder, ook vanuit de nieuwe inzichten en rapportages. Daar komen we terug.
Oké, dankjewel.
Mevrouw Sopels, wou u iets vragen?
In de raadsvergadering of komen jullie daar voorafgaand aan aantrekken?
Nee, dat zal vooraf gedeeld worden. Ja.
Oké. Nog andere vragen? Is er genoeg? Meneer Nauw.
Ja, Dit beleid wordt nu opgesteld. Er zijn ondertussen natuurlijk al meerdere ondernemers die stoppen, agrariërs. Onder andere met de landelijke regelingen of andere initiatieven om te stoppen. Heb je al kunnen toetsen met het beleid wat er nu opgesteld is? Heb je er al ervaringen mee? Heb je hoe dit...
Wethouder?
Ja. Ja, dankjewel. We hebben een aantal vragen voor de LBV-regelingen gehad. En we hebben van het concept vatbeleid wat we hadden gebruik gemaakt om te kijken of we daar oplossingen en perspectief konden bieden voor degenen die daar gebruik van willen maken. En dat in een aantal gevallen lijkt dat te lukken. Vooralsnog in ieder geval.
Voldoende, meneer De Nouden. Ja. Verder is nog iemand een vraag. Ja?
Ik zie in de zienswijsnoten en de inspraakreacties. Er staan heel veel reacties over twee clusters. Eén Hezelaar, twee Langenberg. Aangezien de hoeveelheid wil misschien ook iets zeggen. Wordt daar nog iets mee gedaan uiteindelijk? Of is het gewoon beantwoording die er nu ligt, is zoals het echt gaat worden?
Wethouder.
Ja, we hebben alle reacties heel zorgvuldig bekeken, wat in de avond ook verteld is door de projectleider. Het heeft op een aantal vlakken ook geleid tot kleine aanpassingen. Bijvoorbeeld de aanpassing die net door mevrouw Van den Dungen genoemd is, is naar aanleiding van de informatieavond geweest. Het is nu heel duidelijk omschreven dat waar de zichtlijnen liggen, kan niet gebouwd worden. Eerst was wat nog een beetje diffuus. Misschien was in eerste instantie gesproken van wellicht aan de randen van de zichtlijn. Dat is nu niet meer het geval. Dus dat is een van de aanpassingen die geweest is. Dus in de zichtlijnen kan die gebouwd worden. Als er naast de zichtlijnen gebouwd wordt, dan moet dat op een stedenbouwkundige manier blijken dat dat ook bijdraagt aan versterking van die zichtlijnen. Dat is best cryptisch, dat begrijp ik wel. Maar mensen die daar verstand van hebben, stedenbouwkundige en architect, die kunnen daar toch wel een goede invulling aan geven. Dus op die manier is het nu verwerkt. En ja, in de inspraaknotitie kunt u precies zien op welke zienswijze we gereageerd hebben en wat dat aanpassing heeft geleid. Op een aantal vlakken is dat wel gebeurd. Er zal in ieder geval tussen nu en de raadsvergadering zullen daar geen aanpassingen meer op zijn.
Dankjewel, maar die aanpassingen die zijn wel naar aanleiding van de avonden met de bewoners geweest.
Ja, niet alleen de avonden, maar ook de zienswijze die ingediend zijn. Ja.
Oké. Mevrouw Van Hes.
Dank u wel, voorzitter. Net tijdens de presentatie van de mevrouw Verduin had de heer Raubos nog een vraag gesteld. Die wij ook gehoord hebben tijdens onze avond die wij hadden over het vatbeleid. Dat je als ondernemer best een lange adem moet hebben voordat je iets opgezet hebt. Dus dat je dus ook financieel gezien best een spannende tijd tegemoet kunt gaan. Is daar iets waar ook over nagedacht is met dit vatbeleid om ondernemers snel te helpen, zodat ze ook snel door kunnen, zodat hun financiële zorgen ook zoveel mogelijk getackeld worden.
Wethouder?
Ja, specifiek in dit vatbeleid is daar niet iets voor opgenomen. Wat we bijvoorbeeld wel met de deelnemers aan de LV gedaan hebben, is dat we daar een apart project van hebben gemaakt, een aparte capaciteit opgezet hebben om die aanvragen wel zo snel mogelijk te kunnen afhandelen. Want wij beseffen heel erg goed dat het enerzijds best emotionele stappen zijn voor agrariërs om te stoppen. En met name ook dat er veel financiële aspecten bij komen kijken. Dus we hebben daar zeker oog voor. We proberen dat zo snel mogelijk te doen. Kijk, tegelijkertijd hebben we daar natuurlijk wel onze normale ruimtelijke procedure met intaketafel en beoordeling en provincie, noem alles maar op, mee te maken. Maar in dit geval hebben we daar nu wel bij de LBV zo op geacteerd. Op dit moment is daar niks anders voor opgenomen, maar stel dat er daar 10 of 15 verzoeken tegelijk komen, moeten we denk ik kijken hoe kunnen we dat sneller afhandelen.
Voldoende beantwoord, mevrouw Van Es. Meneer De Nouden.
Je ziet wel eens ooit dat een specifiek ambtenaar voor aangesteld wordt om die projecten te begeleiden. Zeg maar. Hebben we zo'n ambtenaar in dienst? Of is die destijds bij die project bijvoorbeeld ingezet de afgelopen keren, die noemt?
Mevrouw Vlaarhoven.
Bij de LBV hebben we een aparte projectleider die in dit geval een ingehuurde persoon is. Ja. Ja. In combinatie met een vaste medewerker overigens. Ja.
Raadsleden, hebben jullie voldoende informatie zodat jullie volgende week het VAB-beleid kunnen bespreken in de raadsvergadering? Oké, dankjewel. Dan sluit ik dit onderdeel van de avond. Dan gaan we over naar het volgende onderdeel, zijnde de zonneparken. Als er raadsleden zijn die willen wisselen van stoel, dan kan dat nu. En heeft iedereen zijn presentielijst getekend intussen? Er wordt water gehaald.
Welk zonnepark hebben we eerst?
Welk zonnepark? De Vorst. We gaan over naar het onderwerp zonneparken. Ik zeg dat verkeerd. We starten met de renbaan. Sorry. We gaan starten met het zonnepark aan de renbaan. Mag ik vragen of mevrouw Vond Vrijde, de heer Prinsen en de heer Jongens plaats wil nemen. Welkom hier aan tafel. Ja, we heten allemaal van mij gade vanavond. Dus... Als u nog een glaasje water wilt, het staat nu klaar. En hier nog mensen, meneer Kuppes, het water is gearriveerd. Beste insprekers, jullie hebben begrepen hoe we werken vanavond. Ook nu gaan de dames voor, dus mevrouw Vond Vrijde, u mag starten. Zet u ook even de microfoon aan. Dan horen we u allemaal, ja.
Oké. Ja, ik wilde meteen ook even vragen of ik ook namens de heer Prinsen mag spreken. Hij heeft mij gevraagd of ik ook zijn zienswijze wil voordragen. Dus ik heb twee zienswijzes hier voor mij staan. Wij spreken namens de Essenbaan en de Renbaan, dus ook namens alle buurtbewoners daar. Als eerste wil ik graag wat procedurele punten benoemen die naar onze inziens wat tekortkomen. Ten eerste vinden wij dat de zonneladder door de gemeente niet geheel is gevolgd. Er zijn natuurlijk ook een aantal wijzigingen geweest in die zonneladder via de Kamerbrief. En wat wij zien is dat in de eerste trede dat die eigenlijk onvoldoende is bekeken. Tenminste voor ons is het niet helder wat er nu, waarom trede 1 niet geheel gevolgd kan worden. Daarnaast is het gebied in trede 2 aangemerkt, tenminste het gebied bij de S-baan en de rembaan is aangemerkt als een trede 2. Daar zijn wij het niet mee eens. Tenminste, en dat is onjuist, want voorheen was dat gebied aangemerkt als een stedelijk afweegbaar gebied. Die term is komen te vervallen met de nieuwe omgevingswet. En vanuit die omgevingswet heb je dus alleen nog maar een transitiegrond. De grond achter de rembaan en de S-baan, of echt daartussenin, dat is gewoon een zuivere landbouwgrond. En om een transitiegrond te kunnen zijn, moet daar dus een andere bestemming aangegeven kunnen worden. Of die moet al bekend zijn voordat dat die grond daarvoor aangemerkt kan worden. Dat is hier dus niet het geval. Dus eigenlijk is er helemaal geen reden om om daar een zonnepark te zetten. Want het voldoet niet aan trede 2. Daarnaast wordt er gezegd dat er een verg voor het stadium is. Daar zijn wij het ook niet helemaal mee eens. Want ten tijde dat de Kamerbrief ook kwam, dat was in 23 oktober 2023. Was er eigenlijk nog helemaal geen sprake geweest van enige participatie, nog een plan. En er is op dit moment ook geen exploitant. Dus ja, waarom is er sprake hier van een verg voor het stadium? En met betrekking tot de participatie hebben we dus inzage, inzienswijze kunnen geven op een plan wat eigenlijk maar een lege huls is. Wij als buurtbewoners weten dat het gewoon een heel mooi gebied is, veel natuur. Ik hou persoonlijk ook heel erg van de natuur. Ik wil best ergens achter staan als het goed is voor het klimaat. Maar op dit moment zie ik niet helemaal waarom we dit doen. En dan kom ik zo meteen ook even op de andere punten van de heer Prins. Daarnaast hebben we ook te horen gekregen dat de WUP een positief advies heeft gegeven op basis ook weer van die lege huls. Als ik weet hoe zij te werk gaan, dan moet je normaal toch best wel een heel goed plan hebben met details van de beplanting bij wijze van spreken. En dat is hier ook niet gaande. Dus wat ik net al kort aangaf, ik vind ook dat er nalatigheid is geweest met betrekking tot de participatieplicht. Wij als bewoners van de S-baan hebben bijvoorbeeld op een zaterdag in een zomervakantie een brief in de bus gekregen of we met maandag op de eerste informatieavond wilden komen, op een maandagavond. Daar zat eigenlijk dus nog maar één weekenddag tussen voordat wij ons konden verenigen om daar naartoe te gaan. Dus ja, dat vind ik toch wel dat je daar niet helemaal de participatie van de burgers serieus neemt. Als we kijken naar dat het landelijk beleid, wat inmiddels eigenlijk alweer vele stappen verder is en niet meer kijkt naar zonneparken, maar vele andere mogelijkheden en ook zonneparken op landbouw aan de kant schuift. En het gebrek aan een gevorderd stadium en het ook niet voldoen aan de participatieverplichting, wil ik graag verzoeken om negatief te adviseren op dit op de vergunning.
Dit is uw inspraak.
Dit is mijn inspraak.
Oké. Ja. Dan vraag ik nu of de raadsleden aanvullende vragen aan u hebben. Meneer De Nijs.
Ja, dankjewel voor het inspreken, mevrouw. U zegt dat u het een mooi natuurgebied vindt. Maar het wordt voornamelijk gebruikt voor Engels raaigras en mais. Dat zijn beide monoculturen. En zeer slecht voor de biodiversiteit. Nou is het plan van de gemeente is daar om maximaal 75% beneden te leggen en de rest wordt groen ingepast. En dat is ook beoordeeld door de WUBB in de tender om te kijken of er echt ook sprake is van toename van biodiversiteit. Denkt u ook niet dat het dan, u zegt zelf ook wel voor milieu te zijn, ziet u dan ook niet de toegevoegde waarde van zoiets?
Nee, niet geheel, want als we kijken naar de biodiversiteit, dan ga je natuurlijk... Ik heb daar een ander beeld bij dan een aantal grasjes die er weer natuurlijk bij staan. En de vraag is ook, wat groeit er nou precies onder die panelen? Dat weet je niet van tevoren. Hè? De natuur heeft zon nodig om ook te kunnen groeien.
Ja, maar er zijn dus grote stukken waar geen panelen liggen en daar kan van alles groeien.
Ja, en dan heb ik het ook nog over de dieren. Ik bedoel, wij hebben steenmarters, we hebben dassen, we hebben herten die wij elke dag... Kijk, die mais die staat er misschien maar 2-3 maanden in het jaar. En op dit moment staat een staan aardappelen, geloof ik. En daar lopen gewoon de hertjes en de dieren lopen daar gewoon tussendoor. De hazen zien we, ganzen zitten er echt volop. Dus dat is in mijn ogen als bewoner gewoon ja, natuur waar je naar kijkt.
Dankjewel, meneer Kuppes. U had een vraag. Wilt u tussendoor... Ja, is lastig, maar als u uw laptop stukje opschuift, kunt u tussendoor het geluid uitzetten.
Oh.
Ja?
Nee, dank voorzitter. Ik had geen vraag voor de inspreker. Nee, ik keek u even aan omdat mijn collega de microfoon pakte zonder dat even via u te laten lopen. Dat zei u net zo netjes in de vorige gesprek onder, dus daarop zal ik een beetje te seinen.
Oh, oké. Dankjewel. Meneer Sanne.
Ja, ik heb een vraag aan u. Zijn er mogelijkheden, ziet u mogelijkheden als het participatietraject beter of rustiger wordt gevolgd, dat u alsnog zou kunnen meedoen aan zo'n park? Of zegt u al van voor af aan, het is niet mogelijk zo'n park?
Mevrouw Von Vrijden.
Dat is een goede vraag. Dat is net ook al even in de voorrondes besproken. Op dit moment hebben wij natuurlijk een beetje een aparte situatie, omdat nu een ontheffing voor de omgevingsvergunning wordt gevraagd. En eigenlijk is er nog helemaal niks over het park bekend. En ik wil eigenlijk even vooruitblikken op de andere punten die wij ook hebben. Zoals het nu zijn er ook al een aantal praatplaten beschikbaar, gesteld door de gemeente, waarin staat dat in 2045 er misschien weer woningbouw komt en dat langzamerhand het park dan in 2045 ook weer opgeruimd moet zijn. Dan denk ik, als we dan kijken naar alle aspecten en de kosten die in het park gestoken moeten worden, als er op moet geruimd moet worden met ook de batterijen die ingepland zijn, hoe slecht is dat niet voor de natuur uiteindelijk? Dus nu, ja, voor 15 jaar, misschien krap, misschien 13 jaar, moet er dan een park neergezet worden. Ik zie niet helemaal hoe we nu bijdragen aan een groter doel. En zeker niet als je kijkt naar het klimaatakkoord, wat uiteindelijk in 2050 van ons allemaal verlangt, niet alleen de gemeente Boksel, dat we energie-neutraal zijn, het park wordt weer opgedoekt. Dus ik zie nu niet echt mogelijkheden, maar er is natuurlijk ook totaal niet over nagedacht in de participatie van tevoren. We hebben alleen maar gewoon ja, een schets van een park gezien en dat
dankjewel.
Was het meeste.
Meneer Van der Braak.
Ja, dankjewel, voorzitter. Ik had een vraag aan de inspreker. Waar ik nieuwsgierig naar ben is dat u zegt duurzaamheid belangrijk te vinden, ook de energietransitie. Maar hoe ziet u dan de oplossing in die energietransitie eigenlijk voor ogen? Want de keuze is volgens mij niet zo reuze. Kunt u mij daar een beeld bij schetsen?
Mevrouw Von Vrijden.
Ik denk dat we dat zonneparken inmiddels wat verloren zaak zijn. In die zin wil ik ook niet helemaal zeggen, want we kunnen met z'n allen niet meer aansluiten op het energienetwerk. Dus... als je kijkt naar de netcongestie, misschien dat er in 2030 weer eens plek gaat zijn. En de vraag is, hoe is dat op te lossen? En dat zijn denk ik vragen waar wij met z'n allen als een samenleving veel meer aan hebben. Van, kan de gemeente niet zijn tijd en energie steken in andere methoden? Maar hoe kunnen we die netcongestie dan bijvoorbeeld oplossen?
Dankjewel, meneer Van Braak.
Ja, ik heb het gevoel dat u mijn vraag een beetje ontwijkt. Want mijn vraag was eigenlijk van, hoe ziet u dan die transitie voor ogen? Want als er dus geen zonnepark aangelegd wordt, ja, waar moeten wij dan als gemeente ons wel op richten? Dus hoe moet ik me dat dan voorstellen? Want begrijpt u ook de keuze die wij erin moeten maken?
Mevrouw Von Vrijden.
Ik begrijp de keuze die... Ik ontwijk niet de vraag. Dus misschien dat ik uw vraag dan misschien verkeerd begrijp. Wat ik bedoel te zeggen is dat op dit moment een zonnepark niet bijdraagt aan de energietransitie. Omdat er een groot probleem is met de netcongestie. We gaan extreem veel energie opwekken, zeker op de piekuren. Wat gaan we met die energie uiteindelijk doen? We zetten een batterij in en het kan deels iets opvangen. En de rest wordt natuurlijk weer geëxporteerd. En dat is niet uiteindelijk de manier om energie neutraal te worden.
Dankjewel. U had nog een aanvullende vraag? Anders ga ik naar de volgende.
Nou, nee, ja, ik krijg geen antwoord op mijn vraag en dat vind ik jammer. Maar goed, dat is zo. Daar komen wij hier denk ik nu niet uit. Dank je wel.
Dank je wel, meneer Raubels.
Ja, voorzitter, ik had een vraag, maar ik wil eerst even iets zeggen over de vorige discussie. Volgens mij is het de bedoeling dat wij aan insprekers een toelichting vragen over wat ze gezegd hebben. En ze niet vragen van welke ideeën heeft u om de wereld te verbeteren. Daar zijn andere gremia voor, uiteindelijk leidend tot een raadsvoorstel. Dus daar wil ik even een punt van maken. Maar mijn eigenlijke vraag is dat er op die maandag, na de zaterdag dat u terugkwam van vakantie of in de vakantietijd, er een avond was. Kunt u uitleggen hoe die avond eruit zag, wat er besproken is, hoeveel mensen daar waren? Wat moeten we daarbij voorstellen?
Mevrouw von Vrijden.
Ja, moet ik even teruggraven. Dat is natuurlijk inmiddels twee jaar geleden. Ik vond het een hele rommelige avond. Er waren wat tafeltjes met wat tekeningen van vooral hele mooie natuur. Terwijl als ik nadenk over zonnepark en ik zie ze langs de snelwegen staan, dan denk ik, ja, alles wat ik daarbij zie is natuur. Dat zijn gewoon glazen schermen en een hele hoop metaal en rommel die uiteindelijk opgeruimd moet worden. Maar dat was helemaal niet eens zichtbaar. Er waren gewoon wat mooie foto's zichtbaar. En daarnaast, ik kreeg niet echt hoogte van wat is nu precies de bedoeling. Hoe gaat de tekening daaruit zien? Er is net even kort gesproken over hoe het later geëxploiteerd kan worden. En dat we misschien ook met z'n allen kunnen gaan participeren. Dat was allemaal nog niet aan de orde. Dus het is puur gewoon gebrek aan informatie. En daarom veel mensen die zich onrechtvaardig behandeld voelen.
En dan aanvullend, u heeft daar tekeningen gezien op tafels. Zijn dat dan de tekeningen en de ontwerpen zoals wij die nu ook in het raadsvoorstel hebben?
Nee, zeker niet.
Oké, dan weet ik genoeg.
Dankjewel.
Nog andere vragen?
Wilt u dan verder gaan met de volgende inspraak?
Ja, dus ik heb net natuurlijk het punt van de energietransitie al genoemd. En eigenlijk ook het punt van de woningen die er nu gepland zijn. En dat het park natuurlijk uiteindelijk maar 15 jaar misschien hier komt te liggen. Als we naar officiële berekeningen gaan krijgen, dan is dat park dus eigenlijk niet rendabel. Ik heb maar laten vertellen dat misschien de opbrengst voor het park misschien 23.000 euro is, als dat al gaat kloppen. Dus de vraag is van, hè, als het park zich, we kunnen het park amper terugverdienen met het geld wat we erin steken. Het is natuurlijk allemaal gemeenschapsgeld wat we goed moeten besteden. En dat gebeurt op deze wijze niet, zeker niet als het gewoon ook weer opgedoekt wordt. En we dus uiteindelijk ook helemaal niet meer meewerken aan een energietransitie die er is. Daarnaast heb ik natuurlijk, ik heb eigenlijk net al een beetje dat hele stuk al verteld. Dus over dat de energie die we opwerken uiteindelijk gewoon niet ten behoeve van ons gebruikt gaat worden. Maar we kunnen het niet kwijt, we kunnen het niet opslaan, we moeten het exporteren en dat is gewoon hartstikke zonde. En dat de kosten voor dit project, dat zijn ook al miljoenen die er nu al in zijn gaan zitten. Dat is allemaal belastinggeld en gemeenschapsgeld, wat we ook gewoon in andere manieren kunnen stoppen. Hè. Ik vind dat de gemeente, of tenminste wij vinden met z'n allen, dat de gemeente zich meer moet richten op innovatieve duurzaamheid. Dus zoeken naar hoe kunnen we op andere manieren energie opwekken. Hoe kunnen we zorgen dat er wordt opgeslagen. Misschien heel grappig, maar ik heb een verhaal gehoord in Zwitserland, waar een of andere dam, daar zit een dynamo in en die kan heel veel stroom leveren. En op het moment dat het zonnepark heel veel stroom in de piekuren pakt, dan pompt die dynamo het water weer ergens anders naartoe, zodat het in een daluur weer naar beneden kan stromen.
Ik ga u even onderbreken, want we zitten hier niet om de oplossingen te horen.
Nou ja, daar werd net naar gevraagd, toch?
Nee, natuurlijk zitten we wel om naar oplossingen te gaan, maar
naar
een afronding, dat bedoel ik.
Ja.
Dus zijn er nog extra punten die u wilt benadrukken?
Nee, dus dit zijn de punten die ik eigenlijk net ook al in het beantwoorden van mijn andere vragen heb genoemd. En Ja, wij zien als buurt gewoon het nut op dit moment niet meer van het zonnepark.
Dat is duidelijk. Zijn er nog vragen naar aanleiding van de opmerkingen over de zonnevelden zelf? Want dit gaat vooral over de kosten van de zonnevelden. Meneer Kuppes.
Alleen even dubbelcheck bij u. Vragen aan de wethouder komen toch nog dadelijk en aan mijn collega partijen. Ja. Dan heb ik voor nu geen vragen. Dank u.
Puur de vragen aan de insprekers. Nee? Oké, dan meneer Jongens, dan mag u.
Nou, geachte raadsleden, vanavond wil ik het hebben over de vraag of het veranderen van de bestemming van landbouwgrond naar een energieakker wel een evenwichtige toekenning van functies aan een locatie is. U weet dat uw taak hoort in uw beoordeling. Ondanks alle mooie verhalen in de vergunningaanvragen komt het meervoudig ruimtegebruik van de zonneakkers naast het plaatsen van zonnepanelen alleen maar neer op het zaaien van wat bloemen en het aanplanten van struikgewas. Wat verbetering van diversiteit of zelfs natuur zou moeten opleveren. Daar zouden dan bijen en vlinders op af moeten komen. We kunnen echter niks vinden over het aanplanten van waardplanten. Planten die de voeding vormen van de vlinders tijdens het rupstadium. Als betere benutting van de schaarse grond vragen we u eens na te denken over concepten zoals Green Dream en Blue Millies. Concepten waar wij wonen, werken, zorg, recreëren, water, voedsel en energieproductie en zelfs afvalverwerking gecombineerd worden. Concepten die aantonen dat je helemaal geen zonneakkers nodig hebt voor woningen en bedrijvigheid en die voldoen aan net bewust bouwen principes. Denk ook aan kringlooplandbouw. De ZLTO zat hier ook al. Waarbij de grond wordt gebruikt voor productie van gewassen zoals vlas, hennep, bieten en dergelijke. Die naast dat ze stikstof en kooldioxide aan de lucht onttrekken, producten leveren die kunnen worden ingezet als alternatief voor aardolie. Of producten die veel energie vergen om te maken. Denk aan linnen, plantaardige olie, materialen voor biobased bouwen, biogas, etc. Veel meer functies dan alleen productie van elektrische energie. Bent u er echt van overtuigd dat de restopgave niet kan worden gerealiseerd in lagere treden van de provinciale zonneladder? Bijvoorbeeld op daken en gevels van woningen en bedrijven en restgronden langs het spoor en wegen. Een eis waar veel zonneparken op worden afgewezen door rechters. We wensen u veel wijsheid. Dank u wel.
Dank u wel. Zijn er aanvullende vragen of is meneer Jongens heel duidelijk geweest? Volgens mij bent u heel duidelijk geweest, want ik zie geen vragen, geen opmerkingen. Dan mag ik u alle drie verzoeken om weer naar de tribune te verhuizen. Dan vraag ik de heer Juffermans en de heer Kuipers voor hun inbreng. Zoals afgesproken gaan we dat binnen de tijd doen, hè?
Ik heb het ingekort.
Heel goed. Dan mag u eerst.
Ja, geachte wethouder en raadsleden. Dit zijn zeer zorgelijke tijden. Klimaatontwrichting is helaas al dagelijkse werkelijkheid. Sinds een half jaar krijg ik nu elke morgen de berichten van de Watchers. Wetenschappers die het weer, het extreme weer, wereldwijd bijhouden. En ook de gevolgen ervan. Vorig jaar ging het al om 605 ernstige gevallen. Hevige natuurbranden, slagregens, grote hagelsteenbuien, ernstige droogte, hittegolven, orkanen, tornado's, overstromingen en modderstromen. U kent de problemen ervan. Ze melden ook steeds het aantal doden en slachtoffers ervan. En de schade aan infrastructuur, aan huizen, aan gebouwen, aan scholen en bedrijven. Er gebeurt nu zoveel dat de pers het niet meer kan bijhouden. Wij zijn al voorbij de 1,5 graad opwarming, waar men op de Parijse conferentie in 2015 maximaal op hoopte. Maar nu zijn we dus al hard op weg naar 2 graden opwarming. En onlangs las ik dat tot mijn grote schrik zelfs 800.000 jaar geleden het niet zo heet was als nu op aarde.
Ingekort. We moeten dus ook in Boxtel ongelooflijk veel doen aan energiebesparing en zoveel mogelijk duurzame energie opwekken. Dus vooral meer zonnepanelen op alle daken, op alle bedrijven en helaas ook op de bodem. We moeten het vooral ook doen voor onze kinderen, kleinkinderen en vele generaties na ons. Want de ellende gaat eeuwen duren. Maar er is ook positief nieuws. PV-velden kunnen tegenwoordig heel goed samengaan met verbetering van de biodiversiteit. Een PV-veld kan er zelfs uitzien als een natuurgebied. Met voorbeelden ervan heb ik, voorbeelden van heb ik ook wel naar de gemeente gestuurd. Er kunnen wandelpaden omheen en ook door er doorheen geleid worden. Bovendien zullen we minimaal onze opgave aan de rest moeten halen. Daarom nog een paar tips voor het uitvoeren van die PV-velden. Zoek vooral samenwerking met de bestaande energiecoöperaties in de regio. Zeker met Dommelstroom in Michielsgestel, waar ik zelf lid van ben, vanwege hun slimme watermolen in de Dommel en hun twee PV-velden, waarvan er één waterzuivering in Boxtel. Ze hebben nu ruime ervaring met belangrijke omgevingsdialogen en met het nader onderzoek voor bijvoorbeeld directe levering aan bedrijven en aan te bouwen woningen in de buurt. Ze hebben ook goede ervaring met het meedenken van de omwonenden. En ze kunnen goed invulling geven aan de grote eis 50% lokaal eigendom, zodat de omgeving, de mensen in de omgeving kunnen meeprofiteren. En daardoor is er ook een veel groter draagvlak. Kortom, ik ga afronden. PV-velden zijn op het ogenblik hoogst noodzakelijk, maar het is de grote uitdaging om ze ook zo onttrekkelijk mogelijk te maken. Voor de omwonenden, de bewoners van Boxtel en ook voor de biodiversiteit. Dank u.
U kunt het, hè?
Het lukt.
Gelukt. Zijn er vragen voor de heer Juffermans? Meneer Kuppes.
Dank u wel, voorzitter. Ja, vraag aan de heer Juffermans. Ik heb dat argument van biodiversiteit nooit zo goed begrepen. Al is het alleen maar omdat u nu, u zegt van een zonneveld, dat is positief voor de biodiversiteit. Maar een zonneveld staat daar maar tijdelijk, dus 15 of 20 jaar. Dus dan zegt u eigenlijk over 20 jaar is dat dan weer een afbraak van de biodiversiteit. Dus ik vind dat argument altijd heel lastig van wat wil u daar eigenlijk altijd mee zeggen?
Ik heb prachtige voorbeelden, hele mooie voorbeelden ervan gezien. En het is zelfs mogelijk om bessen te telen onder de panelen. Dan moet je ze alleen wat hoger aanbrengen. Dus er is zelfs landbouw mogelijk onder de panelen. En via regen opzij komt dat dan ook nog goed met de bodem. Dus er is veel meer mogelijk dan tot voor nu, tot voor kort.
Dank u. Meneer De Nijs.
Ja, bedankt voor het inspreken, meneer Juffermans. Het was fijn om een positief verhaal te horen. De grootschalige zonnevelden die kunnen nu in Boxtel nog één keer en ook in de rest van Nederland, want daarna wordt het een stuk lastiger. Dan zullen we meer naar gecombineerd gebruik moeten. Dus wat ze noemen AGPV, net wat u gezegd, onder bessen bijvoorbeeld, of boven bessen. Mm-hmm. Dat zie je nu ook al. Maar je ziet ook vaak, steeds vaker verticale panelen in weilanden. Wat vindt u daarvan?
Verticale weilanden?
Ja, verticale panelen in weilanden waar gewoon nog koeien tussendoor kunnen wandelen.
Oh, die heb ik ook gezien op de beurs laatst. En die vind ik ook heel mooi. Zijn laag en bescheiden, dus ook een goede mogelijkheid. Maar ik vind zelf dat we vooral nog moeten kijken naar windenergie. We zouden idealiter met Gestel en Vught een rij bomen aan de A2 willen krijgen. En tegenwoordig kun je tweedehands kleinere molens kopen, want iedereen gaat omhoog. Hier zou het wat lager kunnen. En dan kun je zelfs tweedehands molens, 3, 4 op een rijtje, samen met de andere gemeentes realiseren. We zullen ook windenergie nodig hebben.
Dank u wel. Meneer Kuppes.
Dank u wel. Ik kreeg eigenlijk een antwoord op mijn vraag van als u die redenering volgt dat het nu een verbetering is van biodiversiteit, dat het dan over 20 jaar weer een afbreuk doet aan biodiversiteit. Dus ik begrijp daarom het argument nu niet om dat argument te gebruiken voor de mogelijke komst van zonnevelden.
Waarom zou het dan 20 jaar afgebroken moeten worden? Het kan ook zijn dat daar dan gelijk een
een ander park kan komen of er komt misschien huizen bouwen. Maar als voor zover daar misschien dan struiken staan, kan het misschien blijven staan. Ik heb daar geen idee van. Maar waarom wordt het per se dan afgebroken? Dat is mijn vraag aan u.
Maar daar...
Die vraag wil je daar stellen, dat is volgens mij waarvoor de gemeente van plan is een vergunning voor te verlenen met de verplichting om het weer af te breken. En daar zit precies mijn vraag in, maar die kan ik ook straks nog aan de wethouder stellen, dat ik die argumenten van verbetering biodiversiteit, ik struikel elke keer over het woord, maar dat ik die niet zo goed kan volgen.
Dat lijkt me
in ieder geval heb je 25 jaar groen om en tussen de panelen. Dus je hebt 25 jaar meer groen dan op een maisakker, om het maar even al te...
Dankjewel. Meneer De Nijs.
Ja, ik wou nog even reageren op uw voorstel om ook windmolens te doen. Dat is in principe ook wat Boksel zou willen in Boksel Noord. Maar ja, Gessel heeft al eenzijdig gezegd, wij werken daar niet aan mee. Dus misschien kunt u daar ook een keer gaan inspreken.
Meneer Raubos, u had nog een vraag.
Ik heb een vraag en een opmerking. Meneer Jufman begon met het zijn zorgelijke tijden. Nou, gelukkig zit ik wat optimistischer in de wedstrijd dan u. Want zo zorgelijk vind ik het allemaal niet. Ik geloof niet dat de wereld vergaat, dat zegt u niet, hè? Maar sommige mensen zeggen dat en denken, nou, dat zal ook wel meevallen. Maar waar ik eigenlijk mijn punt wil maken is, we hebben hier een voorstel liggen wat gaat over de Essebaan. Ik hoor u allemaal dingen roepen over dit zou kunnen en dat zou kunnen en dat zou nog beter zijn en dat zou nog beter zijn. Dan trek ik een beetje de conclusie, en dan hoor ik graag of u het met me eens bent, dat het plan wat er nu ligt dus eigenlijk niet goed is.
Meneer Juffermans.
Ik heb begrepen dat er nog heel veel gepraat en gewerkt moet worden aan de uitvoering van de huidige oppervlakte grond, zeg maar. Dus...
Oké.
Dus ik denk dat er nog heel veel dingen bekeken moeten worden.
Dankjewel. Meneer Sanne.
Ja, ik vind het heel sympathiek wat u daar zegt allemaal. En natuurlijk moeten we met z'n allen heel hard gaan werken aan duurzame energievoorziening. Maar er komen signalen van de bevolking. Er is ook nog zoiets als energierechtvaardigheid. We gaan met de rest op dit moment volledig daaraan voorbij. We veranderen in dusdanig tempo het voordeel van die energie, van die duurzame energievoorziening, alleen maar bij de happy few komt. En dat die happy few ook het meest kunnen verbruiken, daar wordt ook niks aan gedaan. Er wordt alleen maar gedacht aan meer en meer. En er wordt niet gedacht aan de sociale component.
Dat was een opmerking. Dank je wel.
Dat is een opmerking, maar ook, als je dat niet meeneemt in uw verhaal, ja, dan krijg je niemand meer mee.
Ik vind de 50% verplichte deelname vanuit de bevolking rond de panelen vind ik een hele sociale ontwikkeling. Je kunt er flink aan verdienen.
Dankjewel.
Nou, mag ik daar even nog op reageren?
Van?
Ja, dat is natuurlijk voor mensen die kapitaal hebben wel zo. Ja.
Nee. Meneer, iedereen kan certificaten van €100, €200 kopen. Dit is echt...
De grote onbekende Ando Kuipers die hier nooit komt.
Ja. Ik kon zijn naam niet vinden. Sorry meneer Kuipers, maar het woord is aan u.
Ik ben hier argeloos ingelopen omdat ik al 25 jaar werk aan onderzoek naar de ontwikkeling van zonnepanelen. Met name zonnepanelen die beter inpasbaar zijn, die er anders uitzien dan de rechthoekige panelen. En omdat ik daar verstand van heb, heb ik precies een jaar geleden een lezing gegeven in de bibliotheek in Boksel over zonne-energie. En er was een verrassend grote opkomst. En pas gaande de bijeenkomst werd mij duidelijk waarom. Het begin van de bijeenkomst ging als vanzelf. Want als ik uitleg wat PV is, dan kijkt iedereen mij blij terug. Want iedereen is het daarmee eens. PV, zonnecellen zijn een hele goede zaak. Vervolgens ging ik het hebben over de inpassing van zonnepanelen in onze omgeving. En ik heb dat geïllustreerd met oude schilderijen en foto's in zwart-wit. Want ons energielandschap heeft altijd het landschap bepaald in het uitzicht uit ons huis. We hadden 1000 jaar geleden de spierkracht van mens en dier. Dus er lag de stront op straat, maar je had wel mooie landelijke gezichten. We hebben de tijd gehad van veen en turf afgraven. Ik kom zelf uit de buurt van Amsterdam bij Vinkeveen en dat soort buurt. Daar werd het land afgegraven en daar kijken we nu ook met een beetje nostalgie op terug. We hebben de tijd gehad van de windmolens, zoals ze nu staan op Kinderdijken, waar de hele wereld naar komt kijken, omdat ze eigenlijk misschien toch wel mooi waren. En ik ben zelf opgegroeid in de tijd van steenkool. Dus toen ik op de kleuterschool een huisje mocht tekenen, dan tekende ik een huisje met een schoorsteen erop. Die tijden hebben we allemaal gehad. En nu worden we overvallen door een nieuw soort energie, en dat is zonnepanelen. Die zonnepanelen zijn het allereerste idee is 70 jaar geleden uitgevonden, maar pas de afgelopen 10 jaar wordt dat echt toegepast. Dus waar wij hebben kunnen wennen aan spierkracht en veen en steenkool en olie, omdat het allemaal best wel lang duurde, is dit in enkele jaren tijd over ons uitgestort. Maar die zonnepanelen komen nu wel precies op het goede moment, want het klimaat is echt een probleem. Ik zal niet zeggen dat de hele wereld al aan zijn einde is, maar het water staat ons af en toe hoog aan de lippen en er brandt wel eens wat af omdat het te warm wordt. En we maken ons daar toch met z'n allen zorgen over. En eigenlijk is het een godsgeschenk dat er een technologie bestaat die razend goedkoop is, die bijna onbeperkt beschikbaar is en die we dan kunnen gebruiken en die we ook kunnen zien dat het invloed heeft op onze omgeving. In Nederland worden elk jaar megatonnen of miljoenen tonnen aan CO2 uitgestoten. En we hebben nu gewoon gezien de afgelopen jaren dat dat al begint af te vlakken. En dat komt voor een groot deel door windenergie, maar met name juist door zonne-energie. En zelfs op wereldschaal zien we dat. Voor ons hele planeet, 35 gigaton CO2 per jaar stoten we met elkaar uit. En toch zien we dat met de eerste paar zonnepanelen die er nu staan, dat je op die gigatonschaal al het verschil kunt maken. Dus het is een middel wat heel plotseling over ons heen is gekomen, maar ook buitengewoon effectief blijkt te zijn. Dus in plaats van nu op de rem te trappen, moeten we eigenlijk op de gaspedaal trappen. En het is heel goed dat hier in de zaal zowel rempedalen als gaspedalen zitten. Want dat is altijd heel gezond, maar we hebben wel haast. En dat is eigenlijk mijn pleidooi. We moeten dat met elkaar nog leren. Het is allemaal hartstikke nieuw. We ontdekken elke dag nieuwe dingen. Met name ook wat Jan zei, van dat je zonnepanelen kunt combineren met andere functies van een oppervlak of van een stuk land. Daar ontdekken we steeds nieuwe dingen in. Ik kan ook even noemen dat er een certificaat, een Eco-Certified Solar Park certificaat in de maak is, wat in augustus publiek wordt. Waar eigenlijk op enkele projecten die in Nederland hebben plaatsgevonden is geleerd wat er gebeurt als je zonnepanelen op een veld neerzet. En als je dat combineert met landbouw of met natuur, wat je dan eigenlijk tegenkomt. Dat is voor mij een voorbeeld dat wij met elkaar moeten leren en dat ook met elkaar moeten delen en dat gewoon moeten uitproberen. En dat moeten we hier in Boxtel ook doen. We hebben hier een plan wat bijna klaar staat voor uitvoering. Het heeft weerstand opgeroepen omdat het plotseling uit de lucht komt vallen in je eigen voortuin of achtertuin. Maar ik denk dat het erop aankomt dat we elkaar vertrouwen en dat we met elkaar vinden dat het nodig is om dit soort dingen te doen. En dat we daar van elkaar moeten leren, dat we naar elkaar moeten luisteren, dat we dat vertrouwen moeten handhaven met elkaar. Want daar is het veel te belangrijk voor.
Dankjewel.
Het is toch meer dan 2 minuten, maar
soms zijn we wel een beetje soepel, hè? Meneer De Nijs.
Ja, dankjewel, meneer Kuipers. U vertelt altijd heel mooi. Ik was ook bij die lezing in de BIEB. Maar toen zei u ook iets over dat we eigenlijk geen keuze hebben. Willen wij doorgaan met onze stijl van leven, wij gebruiken veel energie, dan zullen we wel moeten, want de fossiele energie is natuurlijk ook eindig. Maar ik kan me niet meer precies herinneren hoe urgent het is. Kunt u daar nog iets van zeggen?
Meneer Kuipers.
Ja, ik heb toen een plaatje laten zien van voor hoeveel jaar wij nog olie en gas en uranium hebben. En dat dat eigenlijk maar heel beperkte voorraden zijn. En dat je het dan ook maar hebt over enkele tientallen jaren. En met steenkool nog wat meer, want je kunt een heel stuk van de Nederlandse aardbodem afgraven. Er ligt heel wat steenkool. Maar als we dat met elkaar allemaal verbranden, beïnvloeden we het klimaat zodanig dat we dat niet eens meer gaan meemaken met elkaar. Want dan is de helft van het land ondergelopen. Dat is gewoon wat er gebeurt. Ik denk dat het is een andere discussie, hè? Klimaat en klimaatverandering erkennen of niet. Maar ik denk, ik heb willen zeggen toen dat de olie- en de gasvoorraden zijn eigenlijk heel beperkt. Met name in het tempo waarin wij als wereldbevolking groeien en daar een steeds grotere aanspraak op maken. Terwijl zonne-energie is wel in staat om die groei mee te maken en dat op een nogal geruisloze manier.
Dankjewel.
Dus ook dat moeten we met elkaar leren.
Meneer Van den Braak.
Ja, dankjewel. De heer Kuipers, dankjewel voor uw interessant betoog. Ik ging aan uw lip. Maar goed, mijn collega, de heer Nijs ook. Ik was even getriggerd door, u sprak in het begin van uw betoog over de vormgeving. En ik hoopte eigenlijk dat u daar in de, nou ja, in de rest van uw betoog op in zou gaan. Of dat daar nou ja, u bijzondere inzichten in heeft. Dat kwam niet helemaal tot zijn recht. Dus ik vroeg me af.
Ik heb de bibliotheek anderhalf uur voor nodig.
Oh, maar, nou, dan kan ik die vraag beter niet hier stellen.
Ik kan wel heel kort samenvatten. Ik kom paar maanden kom ik op een beurs over zonnepanelen. En het is dit jaar voor het eerst dat grote Chinese fabrikanten ook andere vormen en kleuren van zonnepanelen beginnen aan te bieden. Die bestaan al 20 of 30 jaar, maar dit is nu dit jaar voor het eerst dat op de grote beurzen hele grote fabrikanten met andere vormen en kleuren en weet ik wat van zonnepanelen aankomen. Dus het integreren en het op het oog aantrekkelijker maken van zonnepanelen, ook om ze te laten verdwijnen in het landschap of ze juist heel erg op te laten vallen als je van kunst houdt.
Voldoende, dat begint, meneer
Van
Braak. Het
is gewoon hartstikke nieuw. Het gaat allemaal heel snel.
Dankjewel, heren. Ik zie geen vragen meer. U wilde nog iets vragen?
Een noodzakelijke opmerking. Wij spreken beide in namens Transitie Boxtel. Dat had ik in het begin moeten zeggen.
Wij dan hebben we het nu gehoord. Maakt niet uit. Staat
wij zijn
op
beide
de band.
Actief binnen Transitie Boxtel.
Ja, dankjewel, allebei. Okay. Wilt u even de knopjes uitzetten? Gaan we over naar het zonneveld Vorst. Daarvoor vraag ik. Mevrouw Kranenburg en mevrouw Van der Aker.
Joep van der Aker.
Ja, maar verdomme. Oh, sorry, ik ben nog van oude stempel, meneer Van Aker. Maar ik zag een dubbele naam staan, dus vandaar. En dan ben ik toch zo ouderwets, doe ik toch nog dames gaan voor. Mevrouw Kranenburg, aan u de eer.
Dank u wel. Beste gemeenteraadsleden, ik wil u met u kijken naar waar gaat het eigenlijk om. Als we kijken naar het raadsvoorstel staat er in 1.3 dat het gaat om een besluit. En dat de gemeenteraad het besluitvormend orgaan is. Dat betekent onder het bestuursrecht dat we mogen verwachten dat een besluit van u voldoet aan het zorgvuldigheidsprincipe, het motiveringsprincipe en dat het unbiased is. Het zorgvuldigheidsprincipe vraagt dat u kunt beschikken over alle benodigde adviezen en feiten. In de visie Zon en Wind van Boxtel staat op bladzijde 7 dat het voor alle projecten benodigd is om het advies van de netbeheerder en de omliggende gemeentes op te vragen omdat er netcongestie is. In Boxtel is er netcongestie zowel aan de invoerende kant als aan de afnemende kant. Het betekent dus als u een keus maakt voor een grote hoeveelheid extra energieopwekking, dat andere keuzes niet langer kunnen. Met andere woorden, u loopt het risico dat met uw trede 3 voorstellen u het moeilijker maakt om business cases van particuliere en lokale bedrijven die zon op dak hebben, om die snel terug te verdienen als zij zonnepanelen willen aanschaffen en of batterijen. Immers, het net blijft voor een langere periode overdag overbelast. Daarnaast is het van belang om te overwegen wat andere gemeentes willen doen. Immers, wij delen het onderstation van Boxtel met andere naastgelegen gemeentes. Zij hebben wellicht een alternatief wat meer CO2 reduceert. En dat is van belang. Immers in de visie Zon en Wind van Bokstel staat de definitie van energie neutraal. Het reduceren van CO2. Het is van belang bij het nemen van een besluit dat het besluit doeltreffend is. U heeft dus een motivering nodig over hoe dit bijdraagt aan de CO2-reductie. Zonne-energie reduceert normaliter niet in de donkere maanden het gebruik of de noodzaak om gas- en kolencentrales bij te schakelen. Er zijn andere oplossingen. Als wij naar de TU Eindhoven gaan, een Brabants onderzoeksinstituut, internationaal gerenommeerd en ook geraadpleegd door de gezamenlijke netbeheerders, dan zien we dat de onderzoeksgroep van de heer Auke Hoekstra stelt dat we voor Nederland voldoende hebben aan wind op zee, de steeds goedkoper wordende energieopslagsystemen en 25% van de daken en gevels met zonnepanelen. Ik wil aan u vragen om goed na te denken of u wel alle relevante adviezen en feiten heeft, of u kunt onderbouwen dat uw besluit zometeen bijdraagt aan het staande beleid van de gemeente Bokstel, en of u in overweging wil nemen dat een omgevingsplan de integratie is van vele onderwerpen. Je kunt ruimte maar één keer gebruiken. Je kunt de ruimte gebruiken om extra kabels te leggen naar het 150 kV-station van Bokstel, zodat er voor iedereen meer ruimte op het netwerk is. Je kunt er ook een zonnepark leggen. Ik dank u vriendelijk.
Ik dank u.
Even kijken, welk knopje om hem uit te zetten?
Het rechtse. Hetzelfde als om hem aan te zetten. Meneer Raubos, u hebt een vraag.
Ik heb eigenlijk maar één simpele vraag. Kunnen wij uw bijdrage ook via de Griffie krijgen? Want ik heb geprobeerd mee te typen. Nou, dat lukte niet. En ik kan het niet zo goed onthouden. Dus als u het zou kunnen mailen, dan kunnen we het gewoon rustig...
Mevrouw Kranenburg.
Ja, dat kan zeker.
Dat is fijn. Mevrouw Bemelmans.
Ja, dank u wel. Ik heb ook een vraag. U refereert aan het feit aan trede 3 dat particulieren nog veel zon op dak kunnen leggen. En door de sonderingsregeling is eigenlijk die markt in elkaar geklapt. En hoe kijkt u daar tegenaan in Bokstel?
Mevrouw Kranenburg.
Dank u wel voor de vraag. Ik denk dat het voor particulieren, en dat is ook de verwachting van de onderzoeksgroep van Eindhoven, dat er wel degelijk een financiële business case te maken zal zijn, nu en in de toekomst, voor particulieren, midden- en kleinbedrijf en ook een iets grotere zakelijk bedrijf, voor het opwekken van energie voor eigen gebruik. Nou, om dat te doen heb je soms een batterij nodig om tijdelijk, als je veel opwekt, wat te kunnen opslaan. De grootte van de batterij die je nodig hebt om je eigen energie op te slaan of om tegen een redelijke prijs te verkopen, neemt toe als er een grote periode overdag is waarop je niet kunt leveren aan het netwerk, omdat de spanning te hoog wordt. Nou, we zien dat we nu al lokale ondernemers hebben die echt problemen hebben met het terugleveren van energie. Dat is hartstikke zonde. Die schakelen af. Dat gebeurt vol automatisch als technische beveiliging. Dat is natuurlijk niet wat we willen. En daarom moet je goed nadenken over wat doe ik in welke volgorde. Want het heeft een impact op wat er gaat gebeuren. Er is een reden waarom het landelijk beleid van de ministers Jetten en De Jong ook gesteund werd door de gezamenlijke netbeheerders. Die voorzagen al vrij vroeg dat er een probleem zou komen. En dat dat probleem moeilijk oplosbaar is. Er is zowel een tekort aan aansluitcapaciteit als aan transportcapaciteit. De netverliezen nemen toe hoe hoger het spanningsniveau wordt op het netwerk. De uitdrukkelijke vraag van de ministers was: probeer opwek zo dicht mogelijk op het verbruik te situeren. Achter de meter. Het kan niet dichterbij. We zullen wind op zee nodig hebben voor de donkere maanden. Er is geen batterij groot genoeg om zoveel energie op te slaan. We moeten dus zorgen dat de business case voor wind op zee positief blijft. Immers, hoe meer dagen ze kunnen verkopen, hoe beter die business case is, hoe groter deel van het jaar we gebruik kunnen maken van duurzame energie. Als we niet voorzichtig zijn in welke balans we zoeken, dan zullen we in de wintermaanden alleen gebruik kunnen maken als het tegen zit met kolen en gas. Mijn aanbeveling aan u is: in uw visie Zon en Wind Bokstel had u al opgenomen dat u een warmtevisie moest definiëren. Ik raad u aan om dat echt te doen. U kunt dan ook nagaan hoeveel gebruik kan ik lokaal maken van elektriciteit. Hoeveel gebruik kan ik lokaal maken van biodiesel, biogas, waterstof wat we uit de rioolwaterzuivering kunnen winnen. Dat gebeurt in Tilburg al commercieel. Er zijn opties. De inspreker hiervoor zei al van je hoeft niet per se hele hoge windmolens te zetten. Je kunt windmolens in een schoorsteenmodel plaatsen. Je kunt flower tulp turbines plaatsen van 4 tot 5 meter hoog. Er zijn alternatieven.
Dank
heb ik uw vraag beantwoord?
Ja, dank u dat u even reageert.
U zegt een bepaalde werkgroep van de universiteit heeft onderzocht dat er toch nog ruimte voor zonnepanelen op dak bij particulieren is. De praktijk wijst nu uit dat de markt echt op zijn gat ligt, om zo maar even te zeggen. Dus op bepaalde punten heb ik echt wel een andere visie als dat u nu zegt.
Maar we gaan hier niet de discussie aan. Nee, maar tuurlijk. Fijn, dankjewel voor beide mening. Meneer De Nijs.
Ja, dankjewel voorzitter. Ik heb een paar opmerkingen en een vraag. Dat nieuwe woningen en bedrijven op dit moment niet aangesloten kunnen worden, is vooral een kwestie dat er te weinig stroom is. En dat zie je nu al. En alle zonneparken die nu gepland zijn, die gaan allemaal met een flinke batterijcapaciteit. En daarmee kunnen we juist de netcongestie verminderen. En kunnen dus ook veel eerder aangesloten worden en kunnen we ook meer van die eigen stroom gebruiken. U zegt dat Auke Hoekstra zegt dat we het met zon op dak en wind op zee kunnen redden. Nou, volgens mij heeft hij iets anders gezegd. Maar goed, CE Delft en PBL die hebben ook die berekening gemaakt. Die verwachten dat door de toenemende elektrificatie we 300 terawattuur aan energie nodig hebben. En daar kunnen we 60 terawattuur, 1/5 deel, op daken mee opwekken. Nou, dan moet je echt alles volleggen. Nou, dat gaat niet gebeuren, want niet iedereen wil ze. En bovendien heb je ook nog schaduwvorming en dergelijke. Maar goed, dan moet je wel heel de Noordzee volzetten met windmolens. En dan ben je er niet. Dan moet je ook heel veel hoogspanningsmasten plaatsen. Hoe kijkt u daar tegenaan? Want die stroom komt niet vanzelf hier.
Er is een verschil tussen netcongestie en onbalans. Onbalans is een verschil tussen het aanbod van energie en de vraag naar energie. Nederland heeft geen balansprobleem. We hebben dus voldoende energie voor de vraag die wij krijgen. Netcongestie heeft te maken met onze transport- en aansluitcapaciteit. De mogelijkheid om energie van A naar B te vervoeren. Daar hebben wij een tekort aan. Dus ik kijk er iets anders aan als u. U kunt de uitleg ook vinden op Netbeheer Nederland over wat netcongestie is en wat balans is. Dus ik zou zeggen, u kunt dat onafhankelijk opzoeken.
Dankjewel voor de informatie. Meneer De Nijs.
Ja, ik wil er toch even op reageren, want dat is juist precies wat Auke Hoekstra zegt. Die zegt, voorheen was het net bedoeld om energie te transporteren, maar nu moet het ook in tijd verdeeld worden. En daarom zegt hij, we moeten meer inzetten op accu's, grootschalig, want dan kunnen we ook die uitbreiding met het net veel minder maken. En dat scheelt heel veel geld en kan het ook veel sneller.
Dankjewel. Nog iemand anders een vraag hier? Nee. Meneer Van de Aker, het woord is aan u.
Ja, dank u wel, voorzitter. Bijna twee jaar lang hebben we ruim 1000 uur gestoken in het vergaren van informatie en het voeren van gesprekken met alle betrokken partijen om u gemotiveerd en onderbouwd van informatie te kunnen voorzien. We hebben daarbij vaak te horen gekregen dat dat al snel te technisch werd. Vandaag houden we het dan ook simpel en is tevens het moment gekomen om de conclusie van die vele uren werk met u te delen. En wel slechts in één zin. Zonneparken zijn zinloos geworden. Aangezien ik een aantal minuten heb gekregen, wil ik toch enige onderbouwing met u delen. Mocht u daarna een vraag hebben, dan beantwoorden we die uiteraard graag. Maar eerst even terug in de tijd. Weet u nog waar het om begonnen is? Inderdaad, energie-neutraliteit. Zonneparken dragen echter niet meer bij aan energie-neutraliteit. En het lijkt er inmiddels op dat ze daar bij de gemeente ook achter zijn gekomen. Want men heeft nu het plan opgepakt om woningen te gaan bouwen op de plek waar hun eigen ontwikkeling voor een zonnepark gepland is. En dan ook nog eens voor 2050, het moment waarop we energie-neutraal zouden moeten zijn. We waren dan ook verrast dit nieuws via de media te vernemen en positief gestemd dat de gemeente haar beleid zelf blijkbaar ook durft te actualiseren. Een goede stap vooruit wat ons betreft om de gebieden Essebaan en De Vorst, beide treden twee gebieden, zoals de gemeente ze heeft betiteld, in te kunnen zetten voor ontwikkeling van woningbouw en uitbreiding, mogelijk zelfs passend binnen het VAB-beleid zoals dat vanavond is besproken. Een zonnepark is ook niet meer interessant financieel. Zeker niet voor 15 jaar, zoals nu de bedoeling is bij de Essebaan. De eerste 15 jaar zijn namelijk alleen maar kosten en hierdoor vloeit er werkelijk niks terug naar de gemeentekas. Zoals u eerder wel is voorgerekend, het zou immers 1,2 tot 1,5 miljoen op gaan leveren voor de samenleving. Wanneer u een negatief bindend advies uitbrengt, zullen de verdere ontwikkelingen stoppen. Doet u dat niet, dan zullen er helaas nog vele jaren gaan volgen, tot aan de Raad van State toe, om vervolgens te moeten besluiten dat er veel kostbare tijd, geld en energie verloren zijn gegaan. Door nu te stoppen wordt er ruimte geboden om nieuwe kansen te ontwikkelen en kan het team duurzaamheid van de gemeente zich bezig gaan houden met thema's als energieopslag en nieuwe vormen van energie. Beide zaken die wel bijdragen aan energieneutraliteit en ook heel hard nodig zijn om netcongestie op te lossen. Zonneparken dragen ook nooit of te nimmer bij aan het oplossen van netcongestie. Zelfs niet met een directe aansluiting of energiehub. Ze genereren immers energie op het moment wanneer we het juist uit het net moeten onttrekken. En opslag in dergelijk grote schaal om later te gebruiken is niet mogelijk. Wat een zonnepark dus echt nutteloos maakt. Wees dan ook verstandig en denk vooruit. De tijden zijn immers veranderd. Durf nu te kiezen voor een gewijzigd standpunt en kijk naar wat er wel mogelijk is. Zoals het inzetten van thuis- en wijkbatterijen en zon op dak conform de zonneladder in trede 1. Als laatste wil ik nog kort reageren op enkele beweringen die de afgelopen periode zijn gedaan. Zo is er beweerd dat er een claim zou kunnen komen wanneer er gestopt wordt met de ontwikkeling van de zonneparken. Dit is echter niet het geval, aangezien de entrerende overeenkomst dit afdekt en het simpelweg ook gewoon een bedrijfsrisico voor de ontwikkelaar is. Ook werd er beweerd dat het zonde zou zijn van de tijd en geld die er al ingestoken zijn. Ik wil daar heel helder over zijn. Ermee doorgaan zou ervoor zorgen dat er nog veel meer tijd en geld zou gaan kosten. Verspilde moeite, tijd en geld die beter ingezet kunnen worden in actueel beleid waar we met z'n allen van zullen profiteren. Mijn oproep aan de Raad is dan ook om een wijs besluit te nemen en een negatief bindend advies uit te brengen voor alle parken. Er is immers een overvloed aan onderbouwing voor beschikbaar. Dank u wel.
Dank je wel, meneer Van Aker. Wie wil hier nog een vraag over stellen? Helemaal niemand? Dan dank ik u beiden voor uw wijze woorden, voor uw inspraak en voor uw inzet vooral. Alle uren die u er al ingestoken hebt. Dan is het de vraag aan de aanwezigen hier aan tafel of die met elkaar nog vragen hebben die ze willen stellen. Ik zie meneer Kuppes al knikken, dan mag u beginnen.
Dank u wel, voorzitter. Laat ik eerst even opmerken dat wij als VVD in ons vorige verkiezingsprogramma hadden staan van maak nou eens eerst werk van zon op dak. Trede 1 heet dat dan volgens mij officieel. En we weten dat er nu al heel veel ondernemers zijn die daken vol hebben liggen en die niet kunnen aansluiten. Bovendien is er ook gewijzigd landelijk beleid ten aanzien van zonnevelden op agrarische gronden. Dus dat geeft een beetje aan hoe wij hier als VVD in zijn algemeenheid overdenken. Maar ik werk wel toe naar een aantal vragen, voorzitter. En u kent mij deze avond, die moet ik helaas ook wel een klein beetje opbouwen of technisch aanvliegen. Namelijk, ik heb net ook in de technische ronde nog een keer verduidelijkt, heb ik al een paar keer gedaan, over wat is nou die BOPA. Ambtenaren hebben mij uitgelegd en dat het een vergunning is om ruimtelijk af te wijken van de huidige bestemming, van de huidige omgevingsvisie. Dus volgens mij kan de wethouder bevestigen dat dat klopt. En in ieder geval hebben uw ambtenaren dat zo uitgelegd. En dan vanaf daar begrijp ik de raadsvoorstellen niet helemaal meer. Want als ik dan kijk naar het raadsvoorstel bij de renbaan, wordt in het raadsvoorstel opgenomen, er wordt een zinnetje gewijd aan dat we, of dat de gemeente met dat initiatief op de renbaan ook wil toewerken naar dat minimaal 50% lokaal eigendom. Maar dat zou dus al afwijken van dat het alleen maar gaat over een ruimtelijk afwijken van een ruimtelijke bestemming. En als het dan toch blijkt te gaan dat er in die vergunning, dat het ook, dat we al die 50% lokaal eigendom willen vastleggen, zover zijn we als gemeente nog helemaal niet. Want de gemeente heeft daar nog helemaal geen exploitatie voor. Dus ik begrijp eigenlijk niet in dat voorstel bij de renbaan waar nou een besluit op wordt gevraagd. En ik ben benieuwd of de wethouder dat kan toelichten.
Wethouder Velaro. Ja, kan ik zeker toelichten. En de vraag is eigenlijk heel eenvoudig. De vraag is om een bindend advies te geven voor de vergunningsaanvraag voor de BOPA. Misschien dan heel even dat uit te leggen. We hebben per 1 januari 2024 de Omgevingswet. Dat betekent dat wat voorheen met een bestemmingsplanwijziging voor een tijdelijke afwijking gedaan zou worden, we nu te maken hebben met een BOPA-procedure. En daar zijn ook de bevoegdheden gewijzigd. Dat betekent dat u zelf bepaald heeft dat in een aantal gevallen waar sprake is van een BOPA, de gemeenteraad om advies gevraagd moet worden. En dat gaat in dit geval, omdat een zonnepark groter is dan 1,5 hectare in het buitengebied, geldt bijvoorbeeld ook voor bouwplannen groter dan 12 woningen. Dat is een rijtje van initiatieven die door uw gemeenteraad is vastgesteld, wanneer wij als college aan u als raad een bindend advies moeten vragen over een BOPA, dus over een omgevingsvergunning. Dat is wat nu voor ligt. Dus de vraag aan u is om positief dan wel een negatief advies te geven op de omgevingsvergunningsaanvraag te BOPA.
Ja, dankjewel, meneer Kuppes.
Dank u. Dat lijkt een antwoord te zijn op mijn vraag dat dit gaat om een ruimtelijke vergunningverlening. Ja. En dan antwoordt u nog niet waarom dan in het raadsvoorstel van het zonnepark de renbaan in 1.6, als u het ook specifiek wil weten, staat hiermee wordt uitvoering gegeven aan het collegebesluit borging lokaal eigendom in zonneparken. Terwijl dat nog helemaal niet in de stukken zit. En overigens, om het nog ingewikkelder te maken, dit zinnetje staat weer niet in het andere raadsvoorstel voor de andere zonnepark, waarin u als gemeente ook elke keer heeft uitgedragen op informatieavonden dat het u te doen is ook om met die zonneparken ook 50% lokaal eigendom te borgen. Dus de ene keer staat het er wel, de andere keer staat het er niet en er zitten dan geen stukken bij. Dus ik vraag me eigenlijk nogmaals af, waarom staat het hier, waarom staat het erin?
Wethouder.
Ja, het staat erin omdat u daar zelf opdracht voor gegeven heeft. Ik wil misschien toch even terug in de tijd gaan om het geheugen misschien even op te frissen. In 2020 heeft u als gemeenteraad de visie zon en wind vastgesteld. In die visie zon en wind zijn zoekgebieden voor zonneparken aangeduid. Tegelijkertijd staat in die visie zon en wind de opdracht om een tender uit te zetten voor 50 hectare zonneparken, dus passend in die zoekgebieden, waarbij ook sprake moet zijn van een streven naar 50% lokaal eigendom. Daar is het college mee aan de slag gegaan. Er is een tender uitgeschreven. Dat is begin 2021 gebeurd. Er zijn 9 initiatieven op ingeschreven. Een onafhankelijke commissie zonneparken. Dat was de commissie WUP, uitgebreid met 2 experts op het gebied van zon, die ervaring hadden in mijn Rijstad. Die vormde de commissie zonneparken. Die hebben de aanvragen beoordeeld op de basis van de criteria die in de tender vastgelegd waren. Daar is een voorkeursvolgorde uitgekomen en de voorkeursvolgorde is aan het college voorgesteld en het college heeft die voorkeursvolgorde 1-op-1 overgenomen. Dat betekent dat de vier parken waar we het nu over hebben, dus 2 voor deze raadsvergadering en 2 voor de raadsvergadering in juni, die 4 parken die zijn in de gelegenheid gesteld om te beginnen met een omgevingsdialoog en uiteindelijk om een vergunning aan te vragen. In de tijd zijn we wel, is er gewijzigd qua wetgeving, hebben we te maken gekregen met de omgevingswet en we werken nu met een omgevingsvergunning en met een BOPA. Maar zo is wel de procedure. Dus uiteindelijk heeft u zelf de opdracht gegeven voor een tender. En in de tender is het lokaal eigendom opgenomen.
Voorzitter, ja. Als ik een vraag mag zijn, dan geeft de wethouder nog steeds geen antwoord op de vraag waarom dit dan wel is opgenomen in het raadsvoorstel van het zonnepark aan de renbaan en niet in het raadsvoorstel van de vorst. Dus dat zou, met uw uitleg zou dat ook twee keer hetzelfde moeten zijn. En dan aanvullend daarop, als dat in het raadsvoorstel staat, zou ik ook stukken moeten hebben waar dat uit blijkt dat die lokaal eigendom wordt geborgd. Maar zover is de gemeente nog helemaal niet op de renbaan, omdat de gemeente nog helemaal niet zover is met een eventuele exploitatie van dat park. Dus ik blijf u vragen, als dat zo belangrijk is, waarom staat dat in het ene voorstel, het ene raadsvoorstel wel en in het andere raadsvoorstel niet?
Wethouder.
Wellicht is dat een omissie. Het is in ieder geval zo dat het voor alle vier parken geldt. Voor de drie parken die door externe initiatiefnemers ontwikkeld worden. Dus in dit geval de Vorst, wat we nu vanavond bespreken. Zijn met initiatiefnemer anterieure overeenkomsten afgesloten. En in die anterieure overeenkomsten zijn afspraken gemaakt over het lokaal eigendom. Daar vindt u die 50% terug. De overeenkomsten zijn in te zien. Heeft u waarschijnlijk ook al. En in, als ik het goed heb, in artikel 8.1 of 8.3 staat het in verwoord.
Maar,
wat betreft de zonnepark Renbaan, S-baan, om daar even duidelijkheid over te geven. We hebben, wij vragen nu uw advies voor de renbaan om daar een hopelijk een positief advies te geven. En als college hebben we met elkaar afgesproken dat we met go-no-go momenten werken, omdat het op het moment dat wij zelf de exploitatie gaan doen, het ook een investering van de gemeente vraagt. En op het moment dat we het u, ik moet anders zeggen, op het moment dat we vinden dat het beste is om de exploitatie zelf te gaan doen, zullen we terugkomen bij uw raad om met een investeringsvoorstel te komen. Dus dat vraagt een ander voorstel, een ander vervolgtraject nog, omdat er ook een investering bij komt. Waarbij dan ook nog steeds als uitgangspunt is minimaal 50% eigendom en liever nog 100% als je mij vraagt.
Is het zo wat duidelijker, meneer Kuppes?
Nee, voorzitter. Omdat nu begint de wethouder zelf over de anterieure overeenkomsten. Maar die zijn, dat heb ik ook in de vorige ronde gevraagd, expliciet geen onderdeel van de besluitvorming. Dus dan kunt u daar ook niet naar verwijzen. En dus wordt in het raadsvoorstel over het zonnepark op de Vorst wordt ook helemaal niet gerefereerd naar die 50% lokale eigendom. Dus ik blijf vinden dat die raadsvoorstellen incompleet zijn. Hè. Je kunt er als het ware in een matrix zetten. Dat ik, hè, dat ik zie dat u die regel, borging lokaal eigendom, wel noemt bij zonnepark de renbaan, maar daar vervolgens geen stukken van bijstuurt. U zegt het niet in het raadsvoorstel van zonnepark de Vorst, maar u verwijst dan nou naar in uw uitleg. Maar daarvan is me ambtelijk uitverteld dat dat geen onderdeel is van het raadsvoorstel. Dus volgens mij klopt de... dan heb ik het inderdaad wat ingewikkeld hier gemaakt. Maar klopt de procedures niet die doorlopen zijn en spreekt u in feite ook uw eerste antwoord tegen dat de omgevingsvergunning of de POPA alleen zou gaan om een... dat u de raad vraagt om af te wijken van de huidige omgevingsplan, moet ik dan volgens mij zeggen.
Meneer De Leijer, u wilt daarop reageren,
ja,
volgens mij.
Ik zou zeggen, het raadsbesluit vraagt alleen over die afwijking. Die gaat niet verder. 1-6 is een argument. Dus ik zou eigenlijk willen voorstellen dat de heer Kuppens een amendement maakt om 1.6 weg te strepen uit het raadsvoorstel. En dan zullen we er volgende week over stemmen. Ik denk dat, volgens mij, ik kan eigenlijk ook door, want we zijn een kwartier over één argument aan het hebben. Terwijl het prima in een amendement verwoord kan worden dat het dan weggestreept zou moeten worden, als u vindt dat dat niet in de argumentatie van het raadsvoorstel thuis hoort.
Dankjewel voor uw opmerking, wethouder.
Hey, ik wil graag heel even reageren. De vraag die voor ligt is om een afweging te maken of u het park wenselijk vindt of niet. Dat is het enige waar u antwoord op hoeft te geven. En daar, de stukken die u daarvoor nodig heeft, zitten erbij. Het gaat met name om een ruimtelijke afweging. En het gaat met name ook op de trechter die ik net geschetst heb. Dus starten bij de visie die toewerkt naar de vergunningsaanvragen die nu voorliggen. En in dit geval heeft u als raad daarin een controlerende rol. Dus wat u heeft te doen is te controleren, voeren wij als college de taak die wij van u gekregen hebben goed uit en voldoen deze parken aan de wenselijkheid op die plek en passend binnen het beleid. Dat is de vraag die voorligt, niet meer en niet minder.
Meneer Kuppers.
Voorzitter, ja, dank u wel. Dat is een helder antwoord. En dat betekent dat al uw andere verwijzingen naar anteriore overeenkomsten, dat die er allemaal niet toe doen. Dus dank u wel voor dit kort en bondige uitleg.
Dank u, meneer De Nijs.
Ja, dank u wel, voorzitter. Over dat zonnepark renbaan. Het idee is, als de gemeente dat zelf gaat exporteren, dat die opbrengsten ten goede komen aan mensen met een smallere beurs om ze te helpen te verduurzamen. Dus dat we echt structureel iets aan die energiearmee moeten kunnen doen. Maar ja, nu hebben wij pas de praatprent gezien en dan werden we eigenlijk allemaal overvallen dat ze misschien in 2045 wel weg moet. Ja, volgens mijn eigen berekening zijn ze dan maar net rendabel. Dan leveren ze misschien gemiddeld een kwart miljoen per jaar op. Dat is ook niet niks, maar als ze 25 jaar liggen is het ruim een miljoen. Dus ja, de vraag is, hebben wij daar nog iets over te zeggen straks? Hoe lang ze blijven liggen? En maar ook, hoe zorgen we ervoor dat die centjes ook echt bij de mensen terechtkomen die ze nodig hebben?
Wethouder?
Misschien zijn eigenlijk twee vragen. Om te beginnen, van hoe komt het geld bij, bij mensen terecht met een smalle beurs? Eigenlijk wat ook de heer Salmen straks aan de inspreker opmerkte. Dat kunnen we nu nog niet regelen. Wat ik net aan de heer Kuppers aangaf, het gaat nu om een ruimtelijke procedure. Wat we wel met elkaar afgesproken hebben, is wat in het beleidsakkoord staat, is dat van de opbrengst van het park, het komt in een duurzaamheidsfonds en daar een deel van gebruikt wordt voor mensen te helpen met smalle beurs om te verduurzamen. Die afspraak is er, is ook de intentie om op die manier dat uit te werken. Daarom is ook dat lokale eigendom van belang. Wat betreft de renbaan en in relatie tot de praatprint. Kijk, natuurlijk willen wij bij de renbaan zo snel mogelijk daar een zonnepark realiseren om de tijd dat het park kan liggen zo lang mogelijk te maken. Want hoe langer het ligt, hoe rendabeler het wordt. 15 jaar is daar een minimum in. Dat is echt de minimum ondergrens voor de rentabiliteit van een park. Dat heeft te maken met een business case. Dus op het moment dat de vergunning er is, gaan we daarmee aan de slag en proberen zo snel mogelijk, rekening houden met netcongestie, door met batterijen te werken, het park aan te gaan leggen. Tegelijkertijd hebben we met de Noordwesthoek met een business case te maken. Het aantal woningen wat op termijn daar kan komen, hangt ook natuurlijk samen met de ontwikkeling van de infrastructuur. Hangt ook samen met een business case. Dus we hebben straks met elkaar een afweging te maken, en heeft u als raad natuurlijk ook een rol in, van hoe lang kunnen we het zonnepark blijven liggen en hoe lang en wanneer kun je daar woningen gaan maken. Spelende tussen een periode van 15 tot 25 jaar. De vergunning die gevraagd wordt is van maximaal 25 jaar. De minimale rentabiliteit van periode is 15 jaar. Dat is zoals we nu tegenaan kijken.
Dank je wel voor het antwoord. Meneer De Nijs?
Ja, aanvullend vraag dus echt over hoe we het geld kunnen gaan besteden voor mensen met een smalle beurs. Is eigenlijk nog niks over te zeggen. Of heeft u er toch al ideeën over?
Wethouder?
Ja, natuurlijk hebben we daar ideeën over. We hebben daar ook al met meerdere malen met coöperaties over gesproken. Met energiecoöperaties. We hebben een beleidsakkoord. We hebben ideeën over een lokaal energiesysteem. Dus we proberen de opwek te verbinden aan de plek waar het gebruikt wordt. En daar met een vorm van energiehub en daar een samenwerking te komen tot energieuitwisseling. En op het moment dat je daar veel lokaal eigendom in hebt, heb je ook zeggenschap over de energie. Heb je ook zeggenschap over de prijs en heb je ook zeggenschap over de winst. Nou, dat zijn wegen die we willen gaan bewandelen op het moment dat we die vergunning hebben. Maar zolang als de vergunning er niet is, kunnen we ook niks.
Dankjewel, meneer Raubos.
Ja.
Het hoeft niet, hoor.
Nee, ik heb een hele lijst, dus ik probeer even te selecteren. Dat ik denk, ja, hoe lang gaat dit allemaal duren? Want laat ik even terugkomen op een van de insprekers. Die zei, je moet eigenlijk alle informatie hebben om een goed besluit te kunnen nemen. En dan lees ik in het raadsvoorstel, er zijn alle adviesorganen geweest. Volgens mij hebben wij de adviezen van die adviesorganen in ieder geval niet gezien. Dus mijn vraag is, en die kan ik alleen hier stellen, niet aan een ambtenaar, maar wel aan een wethouder, kunnen wij alsnog die adviezen krijgen?
Wethouder?
Ja, ik kan raadsleden niks onthouden, maar het is in principe niet het onderdeel van een procedure. Het is duidelijk uitgelegd in de RIP over binnen het advies. Er is een vooroverleg met initiatiefnemers. Die leveren stuk in, die worden beoordeeld, worden voorgelegd aan externe adviseurs en worden aangepast. En op het moment dat wij vinden, dat staat ook in het stuk, dat het een goede ruimtelijke onderbouwing is, dan is het wat voor u voldoende om de afweging te maken of het wenselijk is of niet. Het gaat niet over haalbaarheid. De haalbaarheid wordt naderhand nog verder uitgewerkt op basis van de adviezen.
Meneer Raubos.
Voorzitter, ik heb het niet over de haalbaarheid, ik heb het over de ruimtelijke inpassing. En ik denk bijvoorbeeld aan een adviesorgaan, de WUP, ja, die ongetwijfeld een advies gegeven zullen hebben. Die adviezen hebben wij in ieder geval niet gezien. En ik vind het wel belangrijk om te weten wat die geadviseerd hebben en op basis waarvan ze geadviseerd hebben. Dus mijn vraag is, kunnen we in ieder geval die adviezen krijgen?
Wethouder?
Ja, nogmaals, natuurlijk kunt u die adviezen krijgen, maar ze zijn voor u in principe niet relevant, omdat het college besluit neemt over de vergunningverstrekking.
Meneer Raubos.
Ik word een beetje taai, want ik bepaal zelf of ik het relevant vind.
Nou, moet ik daarop zeggen, het heeft te maken met de procedure die we doorlopen. We zitten in een nieuwe procedure met een bindend adviesrecht, waar het gaat over wenselijkheid van een initiatief. En het gaat niet om de inhoudelijke beoordeling van een vergunningsaanvraag. Die bevoegdheid ligt bij het college.
Dankjewel. Meneer De Nijs.
Ja, als ik even iets mag toevoegen. De raadsleden kunnen ze onder geheimhouding inzien. Dat heb ik ook gedaan. Ja.
Nou, antwoord op uw vraag.
Maar dan even nog doorgaand, hè, want net ging het even over die anterieure overeenkomsten. Er is een keer een toezegging gedaan door u zelf dat wij ze geanonimiseerd zouden krijgen. Die heb ik er hier ook nog niet bij gezien. En of dat dan wel of niet relevant is, het is wel een toezegging die gedaan is. Dus mijn vraag is, kunnen we die alsnog geanonimiseerd krijgen?
Geen enkel probleem.
Meneer Kuipers.
Mag ik misschien, sorry.
Oh, ja, tuurlijk, wethouder.
Misschien nog heel even over hoe de WIP geadviseerd heeft, want dat is ook nog een vraag. De WIP heeft geadviseerd over de plannen, de ontwerpen die op dat moment voorlagen. Er zijn van een aantal parken zijn er verschillende momenten geweest. In het laatste advies, 18 maart, hebben zij gezegd, we zijn akkoord met het plan zoals het nu voor ligt, onder die en die voorwaarden. En op het moment dat die voorwaarden ingevuld zijn, vinden wij het prima. Op het moment dat er significante afwijkingen zijn of de invulling anders is dan wij aangegeven hebben, willen wij dat plan terugkomt. Die afspraak is gemaakt.
Ja, meneer Raubos.
Ja, dank u voorzitter. Maar de WUP gaat dus over de inrichting van het buitengebied. Dat is heel duidelijk een ruimtelijke component. En we praten hier over de ruimtelijke afweging die we moeten maken. Dus ik vraag nogmaals, en als het niet anders kan, wil ik het best in gaan zien. Maar ik zou het graag op prijs stellen in alle openheid dat wij die WUP-adviezen, de laatste WUP-adviezen, die ook dan slaan op dit plan, dat we die zouden kunnen ontvangen.
Ja, ook die kunt u ontvangen. De WIP gaat overigens niet over ruimtelijke projecten. De WIP gaat over landschappelijke inpassing.
Oké, dat iets vooruit. Meneer Kuipers, had u nog een vraag?
Nee, ik hoorde nog net geen toezegging van de wethouder op het gebied van de WIP. En die hoorde ik zojuist wel. Dus daarmee was ook mijn handje beantwoord. Dank u wel.
Oké, okay, dankjewel. Nou, Jarek Job, de laatste.
Ah, sorry, nou ja, ik heb nog een hele lijst, maar goed, ik denk even aan de tijd. Nee, maar het gaat even over de informatie. Wij hebben gisteren, eergisteren of zo, hebben wij een bericht gekregen over een advies van de provincie. Ik weet niet of dat het advies is over de verlenging van de termijn, of dat een advies is over de ruimtelijke inpassing. Dan zou ik ook graag dat advies krijgen, want het enige wat wij nu te horen hebben gekregen is, de provincie is akkoord onder voorwaarden. Nou, dan zou ik toch ook wel graag willen weten wat die voorwaarden zijn.
Mevrouw Vlaarhoven.
Ja, de adviezen van de provincie die hadden betrekking op de beoordeling van de parken, of ze inpasbaar zijn en of het past binnen de omgevingsverordening. En gelukkig hebben ze gezegd van, voor alle vier de parken geven wij een positief advies af met wel een aantal voorwaarden. Ook hier geen probleem om die toe te sturen, waarbij ik erbij wil zeggen dat de beoordeling van de provincie geweest is op de plannen van ongeveer februari. Dus sinds die tijd zijn er wel een aantal dingen aangepast en verbeterd.
Dankjewel. Meneer Raubos, was u door uw vragen heen?
Ik heb er nog wel één. En dat is dat er meerdere keren gesproken wordt over, ook in de beeldvorm, over de escalatieladder van de provincie. Daar wordt verwezen naar een stuk, en ik ben even kwijt hoe dat stuk heet, Governance Uitvoering RES 1.0. Daar heb ik eerst gezocht op escalatieladder, daar kwam ik het niet tegen, maar het gaat waarschijnlijk over de interventieladder. De enige vraag die ik heb is die interventieladder gewoon nog één op één van kracht zoals die hier staat? Want hier staat heel duidelijk Als het een gemeente niet lukt, ga je kijken in de regio. Lukt dat niet, dan komt er een gesprek en nog een keer gesprek en nog een keer. Nou, in ieder geval, het is een heel lang traject voor uiteindelijk de provincie mogelijk de touwtjes in handen gaat nemen. Dus mijn vraag is eigenlijk, is deze nog steeds van kracht?
Mevrouw Verlagenhoven.
Ja, de interventieladder zoals die daarin staat is van kracht. Is ook besproken tijdens de energietafel van de RES. Ja.
Dank je wel voor het antwoord. Ik kijk naar mijn rechterzijde, maar daar zie ik niks. Meneer Kuppes.
Dank u, voorzitter. Ik wil graag opmerken dat ik het wel bijzonder vind dat in dit gesprek, wat nu, ik denk, een kwartier duurt, dat we op 3 documenten toezegging krijgen van de wethouder om die toe te sturen. Advies van de provincie, van de WUP en anteriëre overeenkomsten. En dat dit in ieder geval voor mij, voor de VVD, niet het eerste onderwerp is waarop ik herhaaldelijk aangeef dat het een Boksels eigenaardigheid is om anterieure overeenkomsten als iets van het college te zien en die niet gewoon standaard delen met de raad. Ik heb geprobeerd om bij de omgevingsvisie, was het volgens mij, om dat nog gewoon voortaan vast te leggen, om dat dan wel te delen. Ook op andere, hele andere onderwerpen dan zonnepark heb ik het genoemd. Krijg ik meestal geen meerderheid of krijg ik geen meerderheid voor. Nu praten we er een kwartier over en we hebben meteen weer 3 toezeggingen. Dus eigenlijk is de oproep aan het college om dit soort documenten voortaan zelf en proactief gewoon standaard met de gemeenteraad te gaan delen. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel voor uw opmerking. Hij staat op de band. Verder geen vragen, opmerkingen?
Heel veel, maar
gelukkig niet meer nu. Dan wil ik iedereen bedanken, zeker ook de mensen op de tribune, voor hun geduld. En ik hoop dat jullie wat wijzer geworden zijn. Wij gaan nog even verder. Maar als u naar huis wilt, dan kan dat nu. En dan mogen hier. Dankjewel, wethouder. En dan mogen hier de raadsleden nog een keer van plek wisselen. We gaan verder met subsidiebeleid. Dus meneer Hezen, komt u hier naartoe alsjeblieft. We gaan verder. Het subsidiebeleid Boksel 2025-2030. Aan de raad wordt gevraagd het subsidiebeleid vast te stellen en de algemene subsidieverordening Boksel 2025 vast te stellen. In 2016 stelde de raad het beleidskader subsidies vast, waarop de subsidieregeling Maatschappelijke ontwikkeling 2018 werd gebaseerd. Door verouderde regelingen en niet geïndexeerde subsidie is herijking nodig. Wie mag ik het woord geven? Meneer De Nijs.
Ja, dankjewel, voorzitter. Eerst een compliment. Het voorliggende beleid zet wel een duidelijke structuur neer. Het is toekomstgericht en sluit goed aan op de maatschappelijke ontwikkelingen. Maar volgens combinatie 5 en 8 zijn er toch nog wel een aantal zaken die aangescherpt kunnen worden. En daar hebben we een aantal vragen over. De eerste is, uit de evaluatie blijkt dat meerjarige subsidies nauwelijks worden toegekend. Zelfs niet aan organisaties met bewezen maatschappelijke bijdrage. Is het dan niet beter om meerjarige zekerheid in het beleid op te nemen?
Wethouder.
Het is jammer dat al die mensen naar huis zijn. Hè? Dat is een, juist zo'n interessant onderwerp. Ja, komt, hè? Ja. Oké. Nee, dit betreft, het gaat hier over beleid. Dit betreft echt een vraag over de uitwerking van de regelingen. Die gaan volgen in het najaar. Ik wil het toch beantwoorden, daar gaat het verder niet over uit. Maar dat wel even gezegd hebbende. Ja, en in die regeling is een van de aandachtspunten, daar heeft de Rekenkamer ook gezegd, van kun je dat niet voor meerdere jaren doen. Zeker als het verenigingen, clubs, partners betreft die al jaren subsidie krijgt, kun je het dan niet voor een aantal jaren regelen. Nou, dat is ook een van de dingen die we graag willen. Dus dat gaan we zeker doen.
Dankjewel, meneer Nijs.
Ja, oké, okay, dat is duidelijk. De subsidieregelingen bevatten geen standaard indexering. Dat is misschien dan hetzelfde antwoord op mogelijk. Maar als je geen indexering hebt, dan wordt die subsidie ieder jaar in principe minder. En is dat de bedoeling? Vinden we dat acceptabel?
Meneer Hezen.
Nee, we gaan dat ook, ja, dat is ook weer regelingen, hè. Nu, we bepalen zo meteen, we hebben een budget voor alle regelingen samen te stellen. Nou, dat budget staat in de begroting. In de begroting is ook rekening gehouden met indexering. Dus als we zo meteen de herijking doen van alle subsidies, dan wordt er ook rekening gehouden met de indexering. En daar heeft u raad al in de begroting voor 2025 al rekening mee gehouden.
Dankjewel voor het antwoord. Meneer Nijs, nog een vraag?
Nog een paar, ja.
Vooruit dan.
Nou, uit de evaluatie blijkt dat aanvragers onduidelijkheid ervaren over de toekenning en de beoordelingscriteria van die subsidie. En de vraag is eigenlijk hoe de gemeente dat denkt te gaan verbeteren.
Meneer Hezen.
Ja, we gaan het herijken, dus we gaan ook al die regelingen tegen het licht houden. Daar waar onduidelijkheden zijn, proberen we die natuurlijk zo duidelijk mogelijk te maken. En dat geldt voor al die regelingen die we gaan ontwikkelen. Je hebt ook projectsubsidies, die worden, denk aan de regentonnensubsidie, die wachten we niet mee met die herijking. Dat zijn losstaande subsidies en die proberen we al zo duidelijk mogelijk te formuleren.
Ja, dat geeft antwoord op uw vraag. Volgende vraag.
Zal ik me beperken tot de laatste en belangrijkste, denk ik. Er is sprake van de inrichting van een subsidiebureau. En dat is eigenlijk ook meer een vraag aan de collega's. Ja, waar moeten we dan aan denken? Is dat actieve hulp bij aanvragen, spreekuren of formulieren? Of echt een fysiek loket of een verbindende rol? Dat soort dingen. Maar daar kunnen wij er als raad ook nog input op geven. En,
Ja, hebt u een antwoord?
Ja, ik wil het toch wel even verduidelijken. Het subsidiebureau is een intern subsidiebureau. Dus dat betekent dat alle aanvragen die wij binnenkrijgen via dat interne subsidiebureau gaan. Voorkomen we dat een partij subsidie bij de gemeente aanvraagt op allerlei verschillende plekken binnen het gemeentehuis. Dus er komt op één centraal punt binnen. Het subsidiebureau, de aantal medewerkers die daarvoor werken, die helpen ook alle beleidsmedewerkers bij het opstellen van die regelen en het uitvoeren van al die regelen. Dus echt een intern subsidiebureau. Wij kunnen ook niet extern adviezen gaan geven over subsidies en vervolgens ze zelf gaan beoordelen. Dat kan niet. Hè? Dat kun je ook niet verwachten. Dan moet je bij een subsidieadviesbureau zijn. Maar dat zijn wij niet als gemeente. Natuurlijk zijn onze beleidsmedewerkers allemaal bereid om te zeggen van welke regelingen er zijn. Natuurlijk zetten we ze op onze site. Natuurlijk maken we de omschrijvingen zo duidelijk mogelijk. Dus we zullen mensen echt wel helpen. Maar we kunnen niet adviseren en vervolgens zelf ook gaan beoordelen. Dat is een dubbel. Dus een intern subsidie.
Dankjewel voor het antwoord, meneer Nijs.
Ja, dankjewel voor de antwoorden, duidelijk.
Ik kijk naar mijn rechterzijde. Daar wordt nee geschud. Ah, hier wordt gezwaaid. Ja. Meneer Van den Broek. Ja. Bijna goed.
Een paar korte vragen. Eén vraag is dat er wordt steeds gerefereerd aan het rekenkameronderzoek. Dat is heel goed dat daar rekening mee wordt gehouden in het beleid. Een van de punten die wordt genoemd is dat er een overzicht wordt gemaakt van alle bestaande subsidies die worden verstrekt. Dat overzicht is niet beschikbaar binnen de gemeente. Dat lijkt me wel een basis voor toekomstig beleid. Wanneer is dat overzicht beschikbaar?
Meneer Heesen.
Het ging over de incidentele subsidies. Die waren niet helemaal duidelijk volgens de Rekenkamer. Dat hebben we de vorige keer toegezegd. Daar is een overzicht van gemaakt en naar de Griffie toegestuurd. En als het goed is, hebben alle partijen dat ook ontvangen. Ik zie de heer Rauwbos knikken. Als dat nog niet zo is, dan die toezeggingen hebben we gedaan. We hebben dat overzicht gemaakt en het is ook verzonden. Dus kijk even naar de Griffie. Laten we morgen even controleren of dat verstuurd is of niet.
We kunnen het alsnog krijgen.
De Griffie knikt. Dus het komt goed.
Wij ons huiswerk niet gedaan. Okay.
Ja. Het komt, meneer Van den Broek.
Ik was in de veronderstelling dat u het al gekregen had. Dus,
En de vervolgvraag is al... Het subsidiebureau wordt al genoemd. Dat is misschien onderdeel van het beleid, maar wanneer is de verwachting dat dat staat? Want er zijn natuurlijk bijvoorbeeld, even als voorbeeld, vorig jaar... We hebben in ieder geval enige tijd geleden over de economische visie gehad. Met ook een stuk subsidie daarachter. Het is denk ik wel belangrijk dat voor dat soort regelingen ook duidelijk wordt op een gegeven moment wanneer mensen daar in aanmerking voor kunnen komen, welke regeling er is en dat het ook goed georganiseerd wordt. Wat is de tijdslijn die u verwacht? Eerst beleid, subsidiebureau, dan de regelingen. Wanneer zijn dan de regelingen bijvoorbeeld klaar?
Meneer Heesen.
Ja, de regelingen staan allemaal gepland voor het najaar om die te doen, uit te werken. Daar gaan we ook in het najaar mee beginnen. Alle betrokken partijen worden daar ook voor uitgenodigd, clubs, verenigingen, partners. Dus dat traject staat dan gepland. En ik heb ook alle vertrouwen in dat in het najaar gaat lopen. Ook het subsidiebureau zullen we dit jaar verder vormgeven. En ik hoop dat dat ook dit jaar verder in uitwerking kan gaan komen.
Dus dat staat aan het eind van het jaar? Wat is daar?
Ja, u prikt mij vast iets op. Wat ik maak het beleid, maar ik ben niet de baas van mijn gemeente dichtbij. Dus ik zal ook binnen onze organisatie daarover moeten spreken. Daar ga ik niet helemaal over, maar als het aan mij ligt, dan zal dat zo spoedig mogelijk zijn.
Dankjewel. Geen vragen meer, meneer Van den Broek. Dan zijn we klaar met dit onderwerp en gaan we over naar ons laatste onderwerp. U mag blijven zitten, meneer Heesen, want we gaan over naar de aanvraag voor het investeringskrediet van het kindcentrum Willy Broeders S. Ja, ik zie al een Essenaar verschijnen. Nog meer Essenaren? Nee? Oké. Okay. Ik keek ook al, ik denk die komt wel, maar... wat wordt er met dit raadsvoorstel gevraagd aan de raad? Vervangende nieuwbouw te realiseren voor de Willy Broeders op de locatie Postelstraat 19 ANS. Integratie te realiseren van de kinderopvang van het Berenhuis in het nieuwe gebouw. Vervangende nieuwbouw te realiseren voor het gymgebouw bij de school. Het aanwenden en aanpassen van de openbare ruimte om het ruimtelijk programma op de kavel van de school te realiseren en te voorzien van een voetpad, een fietsstrook en een parkeerterrein. En natuurlijk ook een toe- en een uitrit naar de Postelstraat. Hiervoor een investeringskrediet ter beschikking te stellen van in totaal €8.316.000. En in te stemmen met de incidentele last van €825.000 ten laste van de ARI-middelen. De structurele lasten voor het onderhoud van openbaar gebied te verwerken met de areaaluitbreiding in de eerste bestuursrapportage van 2027 en in te stemmen met de voorgestelde 9e wijziging van de begroting 2025. En we weten allemaal dat de school oud was en toe was aan vervanging. Wie heeft hier een vraag over? Wie? Meneer Van den Broek.
Eigenlijk één vraag. Er werd toegelicht dat de huidige school inderdaad oud is en aan vervanging toe is. Die staat er 50 jaar. De nieuwe school, hopelijk ook zo lang. Een beeldbepalend gebouw in S. In de toelichting vond ik weinig aandacht. Er was één keer een opmerking over uitbreidingsmogelijkheid in het pand. Bij dit soort locaties zie je ook vaak dat er wordt nagedacht over flexibele indeling. Toekomstige ontwikkelingen in leerlingenaantallen, misschien ander gebruik. Kunt u daar nog iets over uitleggen hoe dat is meegenomen in die ontwikkeling? Is dat zo? Is dat mogelijk om bijvoorbeeld lokalen te verbinden, andere gebruiken mogelijk te maken in de toekomst?
Dankjewel, meneer Hezen.
Ja, dat is echt een technische vraag. Want ik weet niet of de architect er nog is, maar...
Ja, dat was net geen mogelijkheid.
Oké, want die had die vraag nog veel beter kunnen beantwoorden dan ik.
Het is ook wel een beleidsmatige vraag in de zin van, heb je erover nagedacht? Want de verwachting is natuurlijk wel dat er demografisch van alles...
Sterker nog, wij hebben ook in ons beleidsakkoord staan dat we kijken naar multifunctioneel gebruik van gebouwen. Dus als we gebouwen neerzetten, willen we die graag ook multifunctioneel kunnen gebruiken. We hebben er straks ook in de presentatie gezien, er zijn meerdere ingangen bij het gebouw, dus we kunnen dat ook aan meerdere kanten in. Natuurlijk is het gebouwd voor het onderwijs. En als er straks een lokaal overblijft, dan kun je die natuurlijk altijd aanwenden voor alternatief gebruik. Maar het is in eerste instantie natuurlijk gebouwd als school. En er is rekening gehouden met de leerlingenaantallen wat er nu zit, plus de prognose voor de toekomst. En daar wordt de school op gebouwd. En u heeft ook de architect horen zeggen dat er bijvoorbeeld op het platte dak op de eerste verdieping altijd nog een lokaal bijgebouwd kan worden. En ja, we bouwen ook nieuwe huizen in S. Dat is niet grootschalig, maar er komen steeds nieuwe huizen bij. We weten dat er ook woningen gesplitst kunnen worden. Dat er allemaal manieren gevonden worden om meer mensen te kunnen huisvesten, ook in S. Dus het is ook zaak dat je ook niet meteen een te kleine school bouwt. Dus daar is rekening mee gehouden.
Voldoende antwoord, meneer Van den Broek.
Ja, meneer Rauwers wil zijn verjaardag vieren, hoor ik net.
Daar heeft hij nog 12 minuten voor. Maar...
Ik ga snel naar beneden.
Ik geef een rondje straks
aan. Oh, wat gul.
Ja, Mark, ik zal betalen dan.
Mark, zijn er nog toezeggingen?
Ja, er zijn... Er zijn een aantal toezeggingen gedaan met betrekking tot de zonneparken. De anteriore overeenkomsten worden toegezonden aan de raadsleden. De WUP-adviezen worden toegezonden aan de raadsleden. En het advies van de provincie komt naar de... En daarnaast heeft de Griffie toegezegd om na te gaan... of het overzicht van incidentele subsidies destijds is toegezonden... Ik zie meneer Rauwbos.
Meneer Leijer maakte me er even op patent dat ik zelf naar aanleiding van de weekbrief een mail gestuurd naar de Griffie. Waarin ik zeg, die en die toezegging in de lange termijnagenda is gedaan. En dat is dat overzicht. Alleen niemand begrijpt waarschijnlijk dat ermee bedoeld wordt. Dus misschien is dat nog even te verduidelijken. Dus ik had me er bewust van moeten zijn dat die toezegging al lang ingevuld is en dat het overzicht er ook is. Maar als het nog een keer gestuurd kan worden, graag.
Prima.
Dankjewel. Dan zijn we aan het einde gekomen, zoals ik jullie al voorspeld had, van een lange avond. Ik had van tevoren met Mark overlegd wanneer stoppen we, maar ja, jullie bleven gewoon zitten. Dus dankjewel dat jullie zo lang... Ja. Dankjewel en ik zie jullie graag naar beneden.